Wij gaan nu naar Richteren 19. Richteren 19, de gruweldaad te Gibea. Ik moet het natuurlijk eigenlijk eerst met u lezen, maar dat doe ik niet. Ik heb u trouwens ook gevraagd of u dat zelf van tevoren alsjeblieft wilde doen. Dat is voor uzelf het beste, want dan is het het makkelijkst te volgen. De bedoeling is ook dat ik me vanmorgen min of meer bezig hou met Richteren hoofdstuk 19. En vanavond dan met hoofdstuk 20 en 21. Omdat ook deze geschiedenis blijkbaar in twee delen uiteenvalt. Net trouwens als hoofdstuk 17 en 18. Eigenlijk is het zo dat we in de geschiedenis van Simson, die dus hier nog weer aan vooraf ging, hè, in de geschiedenis van Simson vinden wij min of meer een uiteenzetting over de bedeling van de wet, maar ook van het einde der wet, hoe dat einde tot stand zou komen en hoe uiteindelijk de Filistijnen, beeld van de oude mens, verslagen zouden worden en hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Denk je nog maar even aan die banden van Simson. Kortom, de geschiedenis van Simson heeft nogal veel te maken met bijvoorbeeld wat er staat in Galaten 4, maar in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En de geboorte van Simson was natuurlijk ook een geboorte die specifiek door de engel werd aangekondigd, dat weet je toch, hè? Net als de geboorte van de Heer Jezus, het heeft er van alles mee te maken natuurlijk. En geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Die vrouw is in tweede instantie natuurlijk gewoon Israël. Maar hij geboren onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, en dus onder het juk, onder de slavernij van de Filistijnen bijvoorbeeld, opdat hij die verlossen zou. En dat is precies wat dus in de geschiedenis van Simson uiteen wordt gezet, namelijk hoe men verlost wordt van het juk. Maar daar houdt het ook op. Want waar het gaat om het leven in die vrijheid en vrij van dat juk, vinden we niets vermeld in de geschiedenis van Simson. Integendeel, het leidt daar naartoe, het wijst daarheen, het geeft een soort belofte van wat daarna zou zijn, maar het komt niet werkelijk. Tenminste, niet in die geschiedenis. Als namelijk de verlossing komt, dan zijn we aan het eind van hoofdstuk 16, weet u wel, bij de dood van Simson en de consequenties daarvan. Want daar gaat het om. Daardoor kwam bijvoorbeeld verlossing tot stand. Dat is nou heel vereenvoudigd het zeggen. Daardoor kwam verlossing tot stand. De hele oude schepping stortte in elkaar. Want de twee pilaren werden omgedrukt. De twee beginselen van deze wereld waarop het gehele gebouw rustte. Zonde en wet. Maar het werd omgeduwd en het gehele gebouw stortte in elkaar. En wat daarna aanbrak was uiteraard de bedeling waarin wij leven. Wij weten dat natuurlijk al lang. Die van de roeping van de gemeente, blijkbaar in de eerste plaats uit de 10 stammen van Israël, maar meer in het algemeen dus uit de heidenen. Nou, dat, die roeping van de gemeente, nadat de Heer Jezus gestorven was en opgestaan, die vonden we vermeld in hoofdstuk 17 en 18. En dat is het logische verband van het verhaal. Dat is nou zo aardig. In Richteren zelf zie je helemaal geen logisch verband. In de geschiedenis als zodanig niet. Bovendien de geschiedenis van die Micha met die zoon en dat beeld en de priesterschap en het optrekken van Dan en het veroveren van Laïs. Dat zijn allemaal geschiedenissen die trouwens hoogstwaarschijnlijk zelfs eerder plaatsvonden dan de geschiedenis van Simson. Gaat niet erin, doet er ook verder niet toe. Maar ze staan hier pas vermeld. En dat geldt ook voor hoofdstuk 19 tot en met 21. Vond ook eerder plaats, maar het wordt hier pas vermeld. Staat er als een soort aanhangsel achter, richt er nog eens aan. Een logisch verband is het dus niet. Maar in de typologie is dat logische verband er wel. Want de geschiedenis van Simson heeft dus te maken met de wet en de bevrijding daarvan. De geschiedenis van deze Micha en zijn priesterschap uit Efraïm en vervolgens uit Dan, dat is de geschiedenis van de roeping van de gemeente in onze dagen, gebaseerd op dat wat onder de wet in het verleden in Zora en Esther bijvoorbeeld, hè, al gevonden werd. En het is toch vanuit de dagen van Simson. Ik heb net namelijk niet verder geciteerd uit Galaten 4, maar daar stond in de volgende zin, die ik net niet meer geciteerd had, en opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Het verhaal was namelijk, In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Simson. Geboren uit de vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij. Let even op. Opdat degene die, dat hij degene die onder de wet waren, dat zijn wij niet, verlossen zou. En opdat wij, niet zij, wij, hebben dat, de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Nou kom ik nog in Galaten terecht, toch? Maar wat er eigenlijk staat, als je het goed leest, dus hè, heel nauwkeurig leest, dan lees je dat Israël werd verlost van de wet, dat wil zeggen het Jodendom, degene die onder de wet waren, wordt weer in het midden gelaten wie dat dan zijn, maar het is in ieder geval het Jodendom, die werden verlost van de wet en wij, dat is dus eigenlijk wat anders, wij kregen de aanstelling tot zonen. Ik heb het nog nooit zo uitgelegd, omdat het binnen het verband van de gelaten brief natuurlijk gewoon gaat om, vroeger was men onder de wet, nu niet meer, dat wil zeggen, zij die vroeger onder de wet leven werden verlost en inmiddels hebben wij daarna de aanstelling tot zonen verkregen of zoiets. Het is in ieder geval ons toegezegd, daar gaat het maar om. Maar de gedachtegang is dan dat men na verlossing van de wet de aanstelling tot zoonschap verkrijgt. Maar de manier waarop het er staat is dan toch letterlijk zo dat degene die die aanstelling tot zoonschap ontvangen anderen zijn dan degene die van de wet verlost waren. En dat klopt natuurlijk ook, want eerlijk gezegd, ik heb nooit het idee gehad dat ik van de wet verlost ben. Ik ben er nooit onder geweest. En degene die in ons midden zijn, die zeggen maar ik wel, daarvan weten wij allemaal wel dat ze dan ten onrechte onder de wet geweest zijn. En daarna zou je moeten afvragen of het dus wel nodig was dat ze door de Heer verlost werden van die wet, als de Heer ze er nooit onder geplaatst heeft. Dus dat is het, hè. Maar dit klopt dus weer, zij die onder de wet waren, zeg maar Juda, werden ervan verlost, maar wij, zeg maar Efraïm, of dan, zo je wilt, hebben de aanstelling tot zoonschap verkregen. Nou, goed, dat verschil mag je nu weer verder vergeten. Het gaat om de volgorde. Eerst verlost uit de wet, dat is de geschiedenis van Simson, Sora en Esthaol. Daarna de roeping van de gemeente, dat is de geschiedenis van Micha en Efraïm en deze Danieten en deze Levitisch man, deze kleinzoon van Mozes. Want dat was het. Dat hangt samen dus met Efraïm. En wat daarna volgt, dat weten we nu, maakt het verhaal zelf af en kleurt plaatjes. Dat is namelijk Richteren 19 tot en met 21, dat is namelijk de geschiedenis van de roeping van Israël alsnog in de toekomst. Dat is de volgorde. Eerst de wet, bedeling van de wet, dan de bedeling van de genade en dan de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen de tijd waarin Israël alsnog tot bekering en dus tot leven zal komen. En onder Israël versta ik dan nu weer gewoon Juda en Benjamin. Het Jodendom, maar uiteindelijk heel Israël. 12 stammen namelijk. Na de roeping van de gemeente zijn er heus de 12 stammen van Israël. Daar gaat het over. Verder zal blijken, dat heb ik al even genoemd, dat deze geschiedenissen van hoofdstuk 17, 18 en 19 tot en met 21 iets met elkaar gemeen hebben. Het eerste wat ik genoemd heb, was dat ze gemeen hebben dat het gaat over een man, een Levitisch man, in Efraïm, maar met een achtergrond uit Juda, uit Bethlehem Juda. Want die man, die heb ik net al even genoemd, dat was dus die kleinzoon van Mozes, Jonathan. Maar in Richteren hebben we ook, of in Richteren 19 vers 1, hebben we ook, dat er staat, er geschiedde ook in die dagen als er geen koning was in Israël, dat er een Levitisch man was, verkerende als vreemdeling aan de zijde van het gebergte van Efraïm. Het zou dus dezezelfde Jonathan kunnen zijn, nu nog. Hè? Het kan überhaupt wel, want er wordt niet gezegd wie hij is. Die zich een vrouw een bijwijf nam van Bethlehem Juda, zodat hij dus daar toch iets vandaan had. Dus uit Bethlehem Juda. Maar het feit dat hij een vreemdeling was in Efraïm duidt erop dat niet alleen zijn vrouw afkomstig was van Bethlehem Juda, maar hij zelf ook. En daarmee is hij in ieder geval typologisch volstrekt dezelfde als Jonathan, de kleinzoon van Mozes, de Levitisch man uit Bethlehem Juda, in Efraïm in de voorgaande twee hoofdstukken. Dus of hij, daar gaan we weer, of hij historisch dezelfde was, vermoedelijk niet. Maar typologisch was hij wel dezelfde. En daar gaat het om. Verder is het zo dat in die Richteren 17 en 18 wij te maken kregen met deze Levitische mannen, Juda enzovoort. Die bleek te zijn de kleinzoon van Mozes. Terwijl wij in deze geschiedenis van hoofdstuk 19 tot en met 21 te maken krijgen in vers 28 van hoofdstuk 20 met Pinehas, of all people, Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Zodat we naast elkaar vinden in deze geschiedenissen eerst de kleinzoon van Mozes en daarna de kleinzoon van Aaron. En dus was nog familie ook, want Mozes en Aaron waren broers. En dat is wat deze geschiedenis dus aan elkaar bindt. Eerst, in de eerste plaats de identiteit van een Levitisch man in Ephraim uit Bethlehem Juda. En in de tweede plaats de kleinzoon van Mozes, dan wel de kleinzoon van Aaron. Maar u begrijpt het wel. De een staat voor koningschap, de ander staat voor priesterschap. Maar ze horen natuurlijk gewoon bij elkaar. Ze zijn eigenlijk gewoon dezelfde. Typologisch zijn ze volstrekt dezelfde, en daar gaat het over. Opmerkelijke dingen zijn dat, want de geschiedenissen zelf zijn helemaal verschillend. Een ander ding is, maar daar komen de verschillen. Een ander ding is dat de geschiedenis van Richteren 17 en 18 leidt tot de erfenis, de bezitting, de erfenis van de stam van Dan. De stam van Dan krijgt het dubbele deel, een beeld van het eerstgeboorterecht natuurlijk. Helemaal in het noorden, beeld van de roeping van de gemeente. Dat deel van Dan is dus het overblijfsel uit de 10 stammen, zou je moeten zeggen, want daar gaat het om. Terwijl de volgende hoofdstukken, namelijk 19 tot en met 21, eindigen met dat Benjamin zijn uiteindelijke zegening ontvangt. Op een wat andere manier. Maar Benjamin wordt in de uiteindelijke zegeningen gesteld, zal ik dan wel zeggen. Krijgt leven, levensruimte, of hoe dat maar heten mag. En dat is omdat Benjamin weer een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de Joden, uit het tweestammenrijk. En daarmee spreekt het over de toekomst. Als je die geschiedenissen dus naast elkaar zet, maar dat doen we niet, ze staan naast elkaar. We hoeven ze niet naast elkaar te zetten, ze staan naast elkaar. En wanneer we ze dan in verband lezen, dan blijkt daaruit inderdaad dat die geschiedenis die leidt tot de erfenis van Dan spreekt over onze tegenwoordige bedeling, de verborgenheden dus van het koninkrijk. En de geschiedenis die leidt tot de erfenis van Benjamin spreekt dus over het begin althans van de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Meer dus de zesde bedeling. Daar komt het op neer. En dat hebben ze dus, hebben deze geschiedenissen met elkaar gemeen. Verder, ik heb nog punten genoemd vanwege de overeenkomst. Dat zijn ook opvallende punten. Voor zover commentatoren commentaar leveren op deze hoofdstukken. Want sommige commentatoren slaan de hoofdstukken over, heb ik van de week gezien. Ik denk, ik zal eens even kijken, boek uit de kast. Ja, dat hield mooi op bij Richter 16 en begon toen bij 1 Samuel 1. Dus er wordt gewoon overgeslagen. Daar weet men dus niets meer aan te vangen. Maar voor zover er commentaar op geleverd wordt, door iemand die het bestudeerd heeft overigens, dan is het altijd commentaar van, kijk, je vindt beide Levitisch man uit Bethlehem Juda in Ephraim. En in de ene verhaal vind je de geschiedenis, of het noemen van de kleinzoon van Mozes. En de andere het noemen van de kleinzoon van Aaron. Ik geef het u dus gewoon door, het is niks nieuws. Mag er onbekend zijn, maar het is absoluut niks nieuws. Verder weet men ook niet. Maar dat komt omdat typologie natuurlijk een onderontwikkeld gebied is geweest, eigenlijk altijd. Waarom, dat doet er nou niet toe, maar het is wel zo. Nou goed, dus dat zijn overeenkomsten die we die vinden. Die zijn het meest opvallende, daarom zeg ik het nu ook. Er zijn mensen die dat dus ook gewoon domme gezien hebben. Die niks weten te vertellen dan alleen deze overeenkomsten. Dus daaruit blijkt hoe opvallend dat eigenlijk is. Nou, dan gaan we verder. Ik ken nog namelijk Ook twee van deze geschiedenissen, die zijn verdraaid kort, want ze zijn elk maar één vers lang, geloof ik. Die staan ook naast elkaar, hebben ook een overdrachtelijke betekenis, lijken sprekend op elkaar, maar hebben dezelfde strekking. De een spreekt over de roeping van de gemeente en de andere spreekt over de roeping van Israël. En die vind ik in Matteüs 13, want daar hebben we de gelijkenis van de parel. Die gevonden moest worden, niet in het land, maar in de zee uiteraard. De parel komt uit de zee, maar dus een soort schat uit de zee als het ware, die gevonden wordt door de man, namelijk de Heer Jezus uiteraard. Die verkocht alles wat hij had en die kocht die parel. Die inderdaad uit de zee gevonden was uiteraard. Dat is een beeld van de gemeente. Terwijl daarnaast sprake is van een schat in een akker, niet uit de zee, maar uit het land. Maar net zoiets, een kostbaarheid nu niet in de zee, maar in het land. En het verhaal is weer hetzelfde. Die heer koopt die akker en daarmee die schat. En dat gaat over de roeping van Israël, want de schat is nou eenmaal Israël. Dat staat gewoon in de Bijbel, niet daar, maar wel in het Oude Testament. Dus daar kan er geen probleem over bestaan. Die gelijkenissen zijn bijna gelijk, maar de een spreekt over de roeping van de gemeente en de ander spreekt over de roeping van Israël. Dat is ook bijna gelijk. Het heeft ook veel met elkaar te maken. Het gebeurt beide op grond van dezelfde profetieën in het Oude Testament. Dat is ook zo. Hè? En toch is het verschillend. Het zijn twee verschillende dingen. Nou, dat is wat we hier dus ook vinden. Alleen, het is wel een wat moeilijk verhaal. Maar ik moet u waarschuwen, als je ooit moet leren om niet te zien op de omstandigheden of op de letterlijke dingen die er staan, en als je ooit moet leren niet meteen wet toe te passen en te veroordelen, dan is het in deze geschiedenis. Omdat je anders absoluut blind raakt voor wat er eigenlijk typologisch in geleerd wordt. Als je gaat vragen, waarom deed die man dat? Waarom deed die vrouw dat? Ja, daar krijg je geen antwoord op. Het enige antwoord wat er is, is namelijk het antwoord op de vraag, maar waarom staat het in de Bijbel vermeld? En dat is eigenlijk de beste vraag die je altijd kunt stellen. Waarom staat het er? Hij zegt niet omdat het letterlijk gebeurd is, want het was natuurlijk letterlijk gebeurd, maar er is nog geen reden om het ook door te vertellen. Dus waarom staat het er? Nou, dat is het oude verhaal. Deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld, en ze zijn geschreven tot lering van ons. Dat wil zeggen, zijn hun overkomen en daarna opgeschreven, opdat het opgeschreven wordt, of dat wat er van opgeschreven is, zou zijn tot lering van ons. Daar gaan we dan. En dat op typologische wijze uiteraard. Want denk niet dat iemand van ons van plan was om zich een bijwijf aan te schaffen uit Bethlehem Juda, zodat verder ook die geschiedenis gelukkig niet van toepassing is. Anders zou je ook nog een mes moeten kopen. Nou goed, nee, dat wordt een gruwelijk verhaal. Ik bedoel, wat moeten wij daarmee? En wat voor les leren wij eruit? In ethische, morele zin? Toch niks? Nee, maar typologisch wel. Kijk, wat hier aan de hand is toch niet zo moeilijk te volgen. Ik zal proberen u langzaam en puntsgewijze mee te nemen. Ik doe mijn best, maar misschien loopt het uit de hand, hè? Daar gaat hij dan. Het geschiedde ook in die dagen, ook in die dagen, let op ook, dat voegt deze geschiedenis aan de vorige. Ook staat er lang niet altijd bij, deze keer wel. Waarom? Omdat dit verhaal geplakt wordt aan het vorige, je moet het ermee vergelijken. Je moet het zien in het licht van het vorige. Het vorige hebben we al de roeping gehad van de gemeente, maar ook zal alsnog Israël, dat wil zeggen het Jodendom dan, geroepen worden. Nou, het geschiedde ook in die dagen, als er geen koning was in Israël, dat er een Levitisch man was verkerend als vreemdeling aan de zijden van het gebergte van Efraïm, die zich een vrouw, een bijwijf nam van Bethlehem Juda, hoogstwaarschijnlijk omdat hij zelf ook uit Bethlehem Juda afkomstig was, en daarmee is de identiteit dezelfde als die van die figuur uit Richteren 17 en 18. Dat is hetzelfde. Ik moet nog één ding opmerken. De tegenwoordige bedeling maakt deel uit van de verborgenheid en heet de bedeling van de verborgenheid. Bedeling nummer 5 dus. De toekomende bedeling is de zesde, die maakt ook deel uit van de verborgenheid, maar heet de bedeling van de volheid der tijden in Efeze 1. En je moet daarbij bedenken dus dat de naam verborgenheid, of de aanduiding verborgenheid, op bedeling nummer 5 en 6 van toepassing is. Terwijl daarnaast de vijfde ook aangeduid wordt als de bedeling der verborgenheid. Eenmaal maar. Want je kunt natuurlijk ook op misverstand te vermijden de term niet gebruiken en zeggen het is de bedeling der genade, want zo heet die ook. Dat is nu eenmaal twee namen. Dat is niet zo gek voor een bedeling die spreekt over eerste woord, rechter en dubbeldeel. Nou goed, dat even terzijde dan. Maar de bedeling der verborgenheid is deze, maar het wil niet zeggen dat de zesde niet meer hoort bij de verborgenheid. Dat hoort hij wel, maar niet bij de bedeling der verborgenheid. Er is niks moeilijks aan. Twee bedelingen met twee namen die samenvallen, samenhoren in de verborgenheid. De ene duurt 1993 jaar ongeveer. Niet gerekend vanaf het jaar nul hoor, overigens. Maar 1903 en bovendien geen jaren van 365 dagen, dus vergeet de rekensom maar. 1993 jaar voor de bedeling van de verborgenheid, onze bedeling, de bedeling der genade, de vijfde bedeling. Daarna nog 40 jaar voor de zesde bedeling, de bedeling van de volheid der tijden. En kort gezegd, hoofdstuk 17 en 18 handelen dus over de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, nu. 5 komt ook hevig voor daar. Hè. En dit verhaal van Richteren 19 tot en met 21 spreekt meer speciaal over wat er gebeurt in de zesde bedeling. En nog meer beperkt wat er gebeurt in de zesde bedeling met betrekking tot Israël. Of meer nog speciaal het gelovig overblijfsel uit Israël. Of hoe er überhaupt wat overblijft van Israël. Goed. Nou, daar gaat hij dan. Omdat het namelijk bij de verborgenheid hoort, is het normaal dat het ook inderdaad in de vorm van typologie en gelijkenissen naar voren wordt gebracht. Dat bedoel ik maar. Nou, daar gaan we dan. Hij nam een bijwijf van Bethlehem Juda, maar zijn bijwijf hoereerde, want zij heette misschien wel Gomer. Dan was zij de vrouw van Hosea, dat was een vrouw der hoererijen. Kortom, de hoerachtige vrouw is de term. Nou, een term vooruit. Maar is een uitdrukking die gebruikt wordt voor Israël, omdat ze hoereerde van achter de heren, heet dat. En andere goden, dus andere mannen dienden enzovoorts. En dus een beschrijving van een vrouw uit Juda, uit Bethlehem Juda, is duidelijk een aanduiding van het oude, het natuurlijke Israël. Tenzij anders vermeld, maar er wordt niet anders vermeld. Dus het is tamelijk vanzelfsprekend. Maar zijn bijwijf hoereerde bij hem zijnde en toog van hem weg naar haar vaders huis. Dat wil zeggen, ze was eerst bij hem, maar daarna verdween zij van het toneel. Zij gingen vandoor, heet zoiets. En ook dat was de situatie van Gomer, de vrouw van Hosea, blijkbaar. Want later moest hij heen gaan en haar terug verwerven, kopen. Dus dat klopt. Eerst is het bij de Heer, maar daarna hoereert het van de Heer af en verdwijnt ook bij de Heer vandaan. De vergelijking met Gomer is natuurlijk zeer voor de hand liggend, omdat in de geschiedenis van Hosea precies hetzelfde verteld wordt, namelijk Israël onder de wet, afhoererend, verdwijnend bij de man vandaan enzovoorts. Daarna de tijd waarin ze wel eens weer teruggekocht is, maar waarbij niet sprake is nog van een herstel van het huwelijk, omdat in Hosea 3 nou eenmaal gesproken wordt, eigenlijk over de tegenwoordige tijd, waarin Israël is zonder vast, zonder God, zonder terefiem, zonder gesneden beeld enzovoorts. Hè. Dat is onze tijd van de bedeling, waarna pas daarna Israël zich zou bekeren tot de Heere en zoeken de Heere en komen tot David enzovoorts. Maar we hebben dat van de week gelezen. Dus het is eigenlijk hetzelfde verhaal in totaal andere bewoordingen. Maar goed, zij toog van hem weg, zoals Israël wegtoog van de Heer, naar haar vaders huis, tot Bethlehem Juda, terug naar haar oorsprong eigenlijk. En zoals Israël bijvoorbeeld of het Jodendom terugkeerde, laten we zeggen, naar Babel of zo. Want dat betekent precies hetzelfde, want uit Babel was het oorspronkelijk gekomen. Ja, ook uit Egypte, maar ook uit Babel, namelijk uit Ur der Chaldeeën. Maar de gedachte is gewoon dat het terugkeert naar de oorsprong. Israël is een volk wat jong was, was later geboren. Alle volkeren hadden hun oorsprong in Babel. Israël ook, toen het namelijk toen Abraham ging uit Ur der Chaldeeën, en toen werd het volk van God, en toen het niet meer het volk van God was, werd het dus teruggeplaatst, als het ware, in Babel. Dat is de achtergrond van de zogenaamde Babylonische ballingschap. En zo is het met de volkeren der aarde ook. Die zijn afkomstig uit Babel. God heeft hen vanuit Babel verstrooid over de aarde. Maar ze willen niet met de Heer leven, deze volkeren. Dus komen ze weer terug terecht in Babel. Zodat men dat nu in deze dagen ook ijverig aan het bouwen is. Opdat Babel alsnog weer de heerschappij over alle volkeren der aarde zou krijgen. En dan begint God overnieuw. Met de volkeren aan zich te onderwerpen en te onttrekken aan Babel. Ontstaat er weer een spraakverwarring omdat het evangelie dan gepredikt gaat worden. Nou goed, laat maar zitten. Gaan we weer verder. Zij toog dus terug naar waar zij vandaan kwam. Israël was door de Heer geroepen, maar het ging terug naar bijvoorbeeld Babel. Israël ging trouwens ook terug naar Egypte. Maar dat is een ballingschap later. Want na de komst van de Heer Jezus en na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling, of ter gelegenheid daarvan eigenlijk, keerde een groot deel van de Joden het aangezicht naar Egypte, keerden terug naar Egypte. Ze waren er misschien nooit geweest, maar zij vluchtten naar Egypte en verkochten zichzelf daar als slaaf. Dat staat trouwens in de Bijbel, dat het zo zou gebeuren, al in Deuteronomium. Duizenden jaren later schrijft Flavius Josephus hoe het werkelijk gebeurde. Nu zo'n 19 eeuwen geleden. En zo eindigde het Jodendom dus waar het begon, als slaaf in Egypte. Laatste verse van Deuteronomium 28 is dat. Maar waar het om gaat is terug naar de oorsprong. Terug naar de oude mens. Of als het helemaal niet op Israël van toepassing brengen, maar breder op de schepping in het algemeen. Dan is er stof zuidgeheid en je bent door de God wel uit de aarde gehaald. Geroepen zal ik dan maar zeggen. Maar het keert toch tot stof weder. Het hoereert af enzovoort. Dat is ook met Adam gebeurde. En ik mag het op de mensheid als geheel van toepassing brengen. Omdat Israël, de hele roeping van, en de geschiedenis van Israël, nou eenmaal een uitbeelding is van de geschiedenis van de schepping als zodanig. Dus dat mag ook. Mag dus ook deze vrouw uit Bethlehem, Juda, verstaan. De mens, het mensdom als zodanig. Dat moet ik ook, want het zal blijken namelijk uit de geschiedenis. Uit wat er verder volgt. Maar op de staat daar, zij was al daar enige dagen, te weten 4 maanden. Dat is al aardig kroe op het verhaal. Want dan pratend over de schepping, zeggen we, de schepping, laten we zeggen de mensheid, dat is makkelijker, de mensheid, vanaf Adam dan. De mensheid viel van God af, diende God niet meer, viel in zonde, zoals Adam in zonde viel, enzovoorts. En viel dus van God af. En inderdaad, 4 maanden. Even nadenken. Dus, Johannes 4 waren we van de week ook een paar keer. En in Johannes 4 staat. Na 4 maanden. Komt de oogst. Zeker. Na 4 maanden komt de oogst. Ik weet tenminste Johannes 4. Anders is het 5, maar ik dacht 4. Na 4 maanden komt de oogst. En de oogst is opstanding, is het inzameling van nieuwe levens, gewoon opstanding, aanbreken van het koninkrijk, of hoe het allemaal heet, mag maar, of wedergeboorte, is allemaal hetzelfde. Na 4 maanden komt de oogst, en de oogst komt dus na 4 bedelingen. Sommigen zeggen na 4000 jaar, maar dan moet je het wel op duizenden jaren afronden. Dat is volstrekt bijbels overigens. Na 4000 jaar, oftewel na 4 bedelingen, oftewel na de bedeling van de wet kwam de oogst. Het is ook zo, want de gemeente is eersteling van de oogst. Is de eerste vrucht. De eerste vrucht. Het is ook een dubbele vrucht trouwens. Daarom was de eerste vrucht van de oogst ook 2 broden. 2 eerstelingenbroden. De eerste vrucht, enkelvoud, was 2 eerstelingenbroden. Het was een hefoffer, 1 hefoffer. 2 eerstelingenbroden. Gezuurd en wel. Toch nog in het zondig lichaam. Maar bewogen en dus levend gemaakt in de hand van de priester voor het aangezicht des Heren. En dat op de eerste dag der week van het wekenfeest. Pinksteren.
Dat is wat.
Nou goed, andere keer hebben we het daar dan maar weer eens over. Maar na 4 maanden komt Oost. Die 4 maanden leiden dus naar het einde ook van de 4e bedeling. Of het einde van de eerste 4000 jaar. Afgerond, nogmaals zeg ik erbij. Kortom, leidt tot de dood en opstanding van Christus. Want daar zou de verlossing tot stand moeten komen. Daar zou ook, op een andere manier sprekend, herstel van het huwelijk moeten plaatsvinden. Nee, dat is hetzelfde als, daar zou een nieuw verbond moeten aanbreken. Alleen we zijn niet geneigd die term huwelijk te gebruiken in verband met de mensheid. Want die hebben we voorbehouden, die uitdrukking en die gedachte, aan Israël, aan het Jodendom. Maar het komt op hetzelfde neer. Want het een is een beeld van het andere en het tijdstip valt dan ook inderdaad gelijk. Het nieuwe huwelijk zou komen nadat het oude beëindigd was en dat loopt tot en met 4. En dan zou het nieuwe verbond aanbreken, dan zou de oogst daar zijn, dan zou een nieuw leven zijn, enzovoorts. Nou, dat heb je dan vast. Gaan we verder. En dus, zij was daar enige dagen, namelijk 4 maanden. En haar man maakte, dus hier hoe belangrijk het is dat die nummering van die bedelingen ook klopt, hè? Anders dan verdwaal je er ook in, hè? Na 4. Na het einde, of na de 4e bedelingen. Nou goed, haar man maakte zich op en toog haar na om naar haar hart te spreken. Ik zou bijna zeggen, en toen zei Jehovah, dat is mooi met deze schepping, maar daar ga ik wel met de schepping mee. Die zoek ik op, daar ben, hè? Dat is het Joodse verhaal, maar dat vind je hier dus ook. Het Nieuwe Testament heet dat gewoon, dat de Zoon des Mensen kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, want het is precies hetzelfde. Hij zocht daarop, weer zocht ons. Hè. Haar man maakte zich op en toog haar na om naar haar hart te spreken. Natuurlijk, om naar haar hart te spreken, hoezo naar haar hart? Wat heeft het hart met het spreken te maken? Hebben we al gezegd van de week? Omdat men met het hart gelooft. Waarin? In het woord uiteraard dat gesproken is. Dus spreken is altijd spreken naar het hart. Dus een beroep doen op geloof. Daar moet woord terechtkomen. In het hart. Dus om naar haar hart te spreken. En dus, want dat is de consequentie, om haar weder te halen. En van Israël staat, wel in Deuteronomium 28 eindigt het met ze zou terugkeren naar Egypte. En in Deuteronomium 30 staat er. En daarna zult gij het weder ter harte nemen. Naar alle woorden die ik u gesproken heb. Zie. En dat gaat over inderdaad de bekering van Israël. In de toekomst uiteraard. Maar de bedoeling is als het hart openstelt voor het woord van God. Het hart openstelt voor Gods onderwijzing. De Torah, niet de wet. Maar ik bedoel de onderwijzing. Als het hart openstelt voor het woord God. Zal de Heer dat Israël inderdaad verzamelen. Uit de plaats waar het oorspronkelijk vandaan kwam. En die plaats is dan inderdaad hier Bethlehem Juda, want als een Israëliet, als een Jood tot geloof komt, wordt hij inderdaad uit het Jodendom genomen, zelfs in onze dagen, in de toekomst net zo goed, want hij zal het Jodendom los moeten laten. Zou ik het eens moeilijk maken? Net zoals iemand die tot geloof in de Heer Jezus komt, ook het Christendom of zoiets, zoals de wereld dat kent, zal moeten loslaten. Dat komt toch op hetzelfde neer. Uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Men zit niet in een systeem, men is individueel. Men staat voor God. Persoonlijk. Zelf. Men legt persoonlijk verantwoording af. Daar gaat het om. Dus dan staat men toch altijd alleen. Waaruit men dan ook geroepen is, men moet eruit. En dus wordt men wedergehaald. Er staat dus om naar haar hart te spreken, om haar weder te halen. En zijn jongen was bij hem. En als de Heer komt naar Israël om Israël weder te halen, is er een jongen bij. Wie zou die jongen nou zijn? Dat is de Heer Jezus, de Christus, de wedergeboren. Dat is gewoon symboliek. Let op, ik zeg het nog een keer, want je hebt het nodig. Het gaat niet om de volgorde van wat hier allemaal staat. Het gaat niet om eerst dit, dan dat en zo. En dan het plaatje projecteren op de heilsgeschiedenis en zeggen, toen kwam eerst dit en toen dat en toen dat. Het komt dus precies overeen. Want dat werkt niet. Met symboliek werkt het absoluut zo niet. Die jongen die loopt hiernaast niet omdat de Heer met z'n tweeën kwam toen hij kwam om Israël te zoeken. Maar als die jongen die loopt hiernaast puur als embleem, als, hoe heet zoiets, als illustratie, hoe noem je zoiets, hè? Ik heb er wel eens vaker ook voorbeelden van gegeven. Waarom wordt een engel uitgebeeld met vleugels op zijn rug? Dat is heel gemakkelijk, omdat je anders niet kunt zien dat het een engel is. Maar als een engel zich laat zien, heeft hij dan vleugels op zijn rug? Wel, nee. Maar een vogel staat nou eenmaal voor hemelse, of beter nog, niet aardse en dus hemelse of geestelijke wezens. En een vleugel is sindsdien dus de uitbeelding van, typologie, is het embleem van geestelijke dingen, geestelijke wezens. Dus vandaar dat als men een engel uitbeeld tekent, en nou kijk, dan gaan we tekenen wij, ik kan het niet, dus doe het niet, maar tekenen wij de ontmoeting tussen Abraham en de Heer die aan hem verschijnt. Hoe teken je dat? Je krijgt twee mannen bij elkaar. En hoe weet je wie wie is? Door het erbij te schrijven. Ja, dat, zo doe je dat dus niet. Nee, dus wat doe je? Je tekent Abraham met zo'n baard, want die is 50. Wat weet je? Lange baard voor 50 jaar. En je tekent erachter de tent van, tegen de tent van Sarah, die om het hoekje staat te lachen. Dan ben je al aardig in de buurt. Hè? Schapen erbij enzovoort. En dan, als het even kan natuurlijk, Hagar ook nog. Die zit net aardappels te schillen of zoiets. Maar, hè? Nou, zo ongeveer. En de Heer, die beeld je uit als man natuurlijk. Maar dan niet met zo'n baard. Maar met vleugels op de rug. Waar anders, hè? Dus daar was nog plek, dus vooruit. Nou, net als bij een vogel dus eigenlijk, dus niks bijzonders. Nou, dat is, het is een uitbeeld van iets. Kijk, dat is nou een tamelijk Bijbels voorbeeld. Maar als je nou die oude, ik heb er helemaal geen verstand van, ik doe wel alsof, maar ik weet er natuurlijk helemaal niets van. Maar als je nou die oude inscripties hebt, hè, die oude overlevering en oude schilderijen over oude mythologie en zo, dan kom je daar ineens een figuur tegen, die heeft vleugeltjes aan zijn hielen. Waarom is dat? Omdat die jongens vroeger dachten dat die man vleugels aan zijn hielen had. Helemaal niet. Maar gewoon bij wijze van visitekaartje, daar herken je hem aan. Dat is namelijk die man die zo vliegersvlug kan lopen. Daarom die vleugels aan zijn hielen. En dat is dan Hermes. In de ene taal dan wel Mercurius. Die is kwikzilvervluggen. Zo vlug als kwikzilver. Mercurius. In een andere taal, hè. Want dat is de snelle boodschapper der goden. Dat is ook Christus trouwens, maar dat weten die lui ook niet. Maar daar gaat het ook niet om. Maar hij heeft die vleugeltjes aan zijn hielen, gewoon vanwege de herkenning. Dat is het. En andere wordt, dan heb je weer een figuur, die wordt uitgebeeld als mannengestalte met een havikskop. Ik moet even langzaam, anders ben ik te snel. Hè. Maar dat is, meen ik, nee, Isis, nee, dat is hem niet. Osiris, ik kom er net op tijd op. Osiris van de Egyptenaren. Dat is namelijk die godheid die geacht wordt de slang te overwinnen. Daarom heeft hij een haviskop, want bekend is dat de havik dan wel de arend, want dat kun je toch niet zien of zo. Die wordt geacht te gevecht te voeren met de slang. Ja, dat is bekend. Iedereen heeft wel eens zo'n film gezien waarbij zo'n arend of een havik, maar in ieder geval zo'n stootvogel, een gevecht voert met de een of andere slang. Dat is spreekwoordelijk. Daarom wordt die man, die godheid, zo afgebeeld met zo'n havikskop. Niet omdat hij er echt zo uitziet, maar het is symboliek. En wij op school maar leren dat die Egyptenaren zo dom waren, dat ze dachten dat ze goden hadden die er zo en zo uitzagen. Dat is natuurlijk allemaal wat taal. Niet van de Egyptenaren, maar van wat wij erover geleerd hebben. Want die Egyptenaren wisten daar dus toch nog iets meer van. Namelijk dat het nodig was een god te hebben die de slang, namelijk de oude slang uiteraard, overwint. En dus overneemt en eigenlijk opeet om zijn positie over te nemen, want dat is de gedachte. Dus als u nog eens een slang ziet vliegen... Nee, slang, dat kan niet. Ja, dat bestaat ook, maar dat is weer wat anders. Dat was... Nee, de naam wil me niet eens binnenschieten. Dat is het Zuid-Amerika, de vliegende slang. Maar dat is een beeld van Christus. Maar dat is de vereniging van een arend en een slang natuurlijk. Hè? De arend die de slang gegeten heeft. Net zo goed als de leeuw het lam eet. Maar daarna het lam is. Hè? Die identiteiten lopen dan samen. Hè? Dat is allemaal symboliek. Zo kennen we trouwens ook een leeuw met een havenschop. Omdat hij zowel koning op aarde is als in de hemel. Nee, weet niet. Griffioen. Een griffioen. De griffioen. De griffioen. De enige echte. Ja. Nou, enzovoort. Maar het is symboliek. De mensen hebben vroeger heus niet geloofd dat zulke wezens bestonden. Dat is wat wij denken. Omdat wij zo dom geworden zijn, omdat we geen symboliek begrijpen. Maar afbeeldingen, vormen, zichtbare dingen zijn altijd symboliek. Niet alleen de dingen die wij met onze eigen hand maken, gesneden en gegoten beelden, tekeningen of weet ik veel, opgerichte beelden. Maar ook dat wat in de natuur zomaar vanzelf, nou ja, bij wijze van spreken, maar wat zomaar vanzelf ontstaat. Want dat is waar Gods hand in gevonden wordt en dat is allemaal symboliek. God openbaart zich immers in de schepping. Nou, dat moet je dus weten. Dus hier loopt die man. Dat is Jehovah zelf uiteraard, daarom in relatie niet alleen tot Israël, maar ook wel degelijk in relatie tot de schepping. Maar als zij zijn vrouw komt halen, en dus tot verlossing komt, heeft hij die jongeling bij zich. Dat is hij natuurlijk ook zelf, maar dan in de zin van de wedergeborene en dus de Christus, de opgewekte Christus. Dat is symboliek. Goed, dan... Gaan we maar weer eens even verder. Er staat dan... Zijn jongen was bij hem en een paar ezels. Maar dat wisten we inmiddels ook al natuurlijk. Want de ezel is een beeld van degene die leeft onder de wet. Maar dan van verlost wordt door geloof. En de Heer zelf kwam onder de wet en wordt behouden door geloof. Toch? Ja, de ezels zijn er gewoon bij als attributen. Dat is heel leuk. Waarom heeft de koning in zijn ene hand een appel en in de andere hand een scepter? Omdat het de uitbeelding is van zijn koninkrijk. Zijn attributen heet het dan, dat hoort erbij. Nou, en hier heb je dan de ezels erbij en deze jongeling. En er staat er, en zij bracht hem in het huis haars vaders. Dat wil zeggen, hij zocht haar op, maar zij was in het huis haars vaders. Dus bracht zij hem, was haar schuld. Dus bracht zij hem in het huis haars vaders. De Heer kwam om Israël te zoeken, om maar eens wat te noemen. Maar Israël was in deze wereld, dus kwam de Heer in deze wereld. De Heer kwam om zich een schat te veroveren, of te verwerven. Maar de schat was in de akker, dus kocht hij de akker. Dan kwam hij in de akker, enzovoorts, hè. Want daar was het. Nou, dus zij bracht hem in het huis haars vaders. En als de vader van de jonge vrouw hem zag, werd hij vrolijk over zijn ontmoeting. Er was toch blijdschap. Ha, nu zal de Messias komen en weer van dat soort dingen. En zijn schoonvader, kortom de vader van de jonge vrouw, behield hem dat hij 3 dagen bij hem bleef. En de clue is nu... dat deze 3 dagen typologisch niet volgen op die 4 maanden. Historisch wel, maar typologisch niet. Want deze 3 dagen die hier genoemd worden, die tellen weer overnieuw, vanaf het begin af aan. Deze 3 dagen staan namelijk opnieuw voor 3 bedelingen. Want zo gaat dat nou eenmaal met dit soort symboliek. De geschiedenis herhaalt zich dus weer. Hij bleef 3 dagen... bij hem, en ze aten en dronken en vernachten al daar. Kortom, er was sprake van eenheid, van gemeenschap. De Heer was met de wereld, met de mensheid in het algemeen. In de eerste 3 bedelingen was er nog geen Israël, dus je kunt het zo niet zeggen. Maar aan de andere kant, je kunt dus zeggen, het was er wel, want de familie waaruit het zou voortkomen, was er wel natuurlijk. En die lijn van erfgenamen van Adam enzovoorts, hè, want daar vind je Israël dan in. Die lijn, die was er natuurlijk wel. Maar goed, 3 dagen waar verder niks over gezegd wordt. En dan staat er niet het geschied op de 3e dag, maar het geschied op de 4e dag, zodat het hier niet gaat om de 3 dagen die leiden tot de opstanding van Christus. Maar het spreekt over andere 3 dagen, namelijk de 3 dagen die leiden tot de uittocht uit Egypte. Tot aan de 4e bedeling dus. De eerste 3 zijn die van geweten, Adam tot Noach, voor het gemak eenvoudig gezegd. Heel eenvoudig gezegd zelfs. Adam tot Noach. En vanaf Noach tot aan de roeping van Abraham, dan hebben we de 2e in elk geval. Denk erom, je moet het niet verabsoluteren wat ik nu zeg, want het verhaal is in werkelijkheid ingewikkelder. Maar in ieder geval, bij Adam begint de 1e, bij Noach begint de 2e en bij Abraham begint de 3e. En als dat voorbij is, als die 3 voorbij zijn, dan vindt plaats de uittocht uit Egypte, wat ook een soort opstanding uit de dood is. Maar ook dat heb ik al gezegd, hè. Een geboren worden uit het water, dit keer van de Schelfzee. En dat gebeurde trouwens ook na 3 dagen. De tocht door de Schelfzee. Nou goed, dat leidt tot de 4e bedeling. In de 4e bedeling zou Israël bevrijd worden uit Egypte. Er zou bevrijding komen uit slavernij. Er zou wedergeboorte plaatsvinden. Er zou een nieuw volk ontstaan. Dat is allemaal daarop van toepassing. En toch, diezelfde dingen, die blijken toch pas een hele bedeling later te gebeuren, minstens. Namelijk, dat er een nieuw volk zou ontstaan. Niet door de uittocht uit Egypte, maar door de uittocht uit de slavernij, namelijk door het aanbreken van het nieuwe verbond. Want bij de uittocht uit Egypte kwam wel een verbond, maar het was het oude verbond. Maar een bedeling later kwam het nieuwe verbond. Bij de uittocht uit Egypte werd een volk geboren. Maar door de opstanding van Christus en de verlossing van Israël zou een wedergeboren Israël ontstaan. Enzovoorts. Kortom, Israël zou bij de 4e dag, oftewel in de 4e bedeling, verlost zijn uit slavernij, maar in werkelijkheid was het alsnog in slavernij. Dat heet dan niet de slavernij van Egypte, maar het heet de slavernij van de wet. Maar toch is dat hetzelfde, omdat Egypte staat voor de wereld en de hele wereld is in slavernij van wet. Misschien niet de wet, maar toch van wet. De slavernij waaronder de mens het gebukt gaat, is altijd die van: je moet dit, je moet dat, en je mag niet zussen, je moet wel zo. Dat is wet. En de mens kan zich daar ook niet aan onttrekken, omdat veel van die wetten eigenlijk gewoon natuurwetten zijn. Hij moet wel, of hij wil of niet. En ik heb al eens eerder gezegd: de slavernij van het maken van bakstenen is niks anders dan een leven volgens de eerste beginselen der wereld, en dus ook een leven onder de wet. Namelijk het niet gebruiken van natuursteen, maar het maken van tichelstenen. Zelf stenen maken en de stenen van de natuur niet gebruiken. Dikwijls ook omdat de natuur ze niet levert, zoals bijvoorbeeld hier in Nederland. En zoals bijvoorbeeld in Babel, want van Babel staat voor het eerst: de tichelen waren hun voor steen. Dat wil zeggen, zij maakten zelf stenen, terwijl wij weten dat de steen gevonden wordt gewoon hier beneden in de grond, en die moet je daaruit halen en moet je mee bouwen, of ze minst recht overeind zetten. Dat is het minste wat je doen moet. En dat is het erkennen van de opstanding van Christus. En het bouwwerk wat met die opgerichte stenen gemaakt wordt, is natuurlijk een beeld van een nieuwe schepping eigenlijk. De gemeente, of hoe dat maar heet, ook een wedergeboren Israël, maar gewoon nieuwe schepping in het algemeen. Maar tichelstenen zijn die dingen die gemaakt worden van zand in plaats van stenen, van klei, van leem. Het is de meest fijne grondsoort die je bedenken kunt. De meest kleine korrel, heet dat geloof ik, hè? Leem en klei, van dat vette goedje, weet je wel. En dat vermengt met hout, hooi en stoppelen. Flink brandbaar materiaal. En er kwam steeds meer stro in, weet je nog, in Exodus. Er kwam steeds meer stro in. Dat is met de gelovigen, onze bedeling net zo, steeds meer stro, steeds meer eigen werk, steeds meer spul wat toch verbrandt in het oordeel enzovoorts. De slavernij van de wet. Het is precies hetzelfde. Kortom, bij de 4e zou het verlost worden, na 3 en dan de 4e bedeling zou het verlost moeten worden, zou de vervulling van de belofte aan Abraham komen. Wat er kwam, leek er wel op, maar was het niet. En hier ook, het leek erop dat de verlossing kwam, maar het kwam niet. Want kijk maar eens, op de verendag nu geschiedde dat zij des morgens vroeg op waren, beeld van de uittocht uit Egypte, en hij opstond om weg te trekken. Toen zeide de vader van de jonge dochter tot zijn schoonzoon, je zou zeggen dat het misschien wel de farao is, hè? Die vader van die vrouw. Die zei, sterk uw hart met een beter brood, want die liet immers ook Israël niet gaan. Hè? Sterk uw hart met een beter brood en daarna zult gij lieden wegtrekken. Zo zaten zij neder, dus ze kregen weer een uitgebreid ontbijt. Maar toen het ontbijt voorbij was, toen moesten ze koffie drinken. Hè? Nou, enzovoorts. Dat wil zeggen, tegen de tijd dat ze daarmee klaar waren, was het avond geworden. Want ze waren net Nederlanders, maar u weet dat die van Israël afstammen, hoogstwaarschijnlijk. Dus die drinken de hele dag koffie. Nou goed, zo zaten zij neder en zij beiden aten tezamen en dronken. Toen zeide de vader van de jonge vrouw tot de man, bewillig toch en vernacht en laat uw hart vrolijk zijn. Maar de man stond op om weg te trekken. Toen drong hem zijn schoonvader dat hij al daar wederom vernachtte. En het is dus toch gebeurd. Zij zouden wegtrekken, het was ook echt de bedoeling. Die man die ze vrouw kwam halen, zou ook echt weg. Hij wilde zich niet laten overhalen, maar uiteindelijk kwam er toch niks van terecht. Ik weet niet waarom niet, maar in ieder geval gebeurde het niet. Het zal weer via zijn vrouw gegaan zijn, maar goed, dat even terzijde. Maar er kwam er in ieder geval niks van terecht. Nou, dat is de situatie onder de bedeling van de wet. Nou, er zou verlossing zijn. De wet spreekt ook over verlossing, belooft ook verlossing. En in zekere zin was er ook eigenlijk verlossing, maar het volk als zodanig werd in ieder geval niet verlost. Tuurlijk kon het tot geloof komen. De naam des Heren aanroepen en dus behouden worden. Begrijp je wel? Maar het kwam in ieder geval niet zover dat het volk als zodanig verlost werd en daar gaat het maar om. Dus er kwam opnieuw een nacht. Waarna we terechtkomen in de vijfde dag. Dat is vers 8. En dat is de bedeling van de genade. Dan herhaalt het verhaal zich. Opnieuw uittocht. Hè. Er zou opnieuw verlossing komen. De opstanding van Christus. De derde dag gebeurde op dezelfde datum. Weet u wel, de 17e Nisan. Want dat was de datum van het doortrekken door de Schelfzee. Maar het was ook de datum van de opstanding van Christus. Volstrekt hetzelfde. Ja. Zeker. Wat heet? Die datum komt nog een paar keer voor in de Bijbel. Met gelijksoortige gebeurtenissen. Het was de datum dat Abraham in Canaan kwam. Zoek dat maar eens uit, dat is moeilijk. Maar het is zo. Het staat er. Maar andere keer dan. Het was ook de datum dat de ark weer vaste grond onder de kiel kreeg. Nou goed. Laat maar zitten. Dan gaan we verder. Ik heb nog een hele rij, maar, of nog meer voor die rij, maar ik zal ze nou niet noemen. Het was in ieder geval zo, er komt weer zo'n dag. Dus als hij op de vijfde dag des morgens vroeg op was, net als op de vierde dag dus, om weg te trekken, let u dus wel op, hij was 3 dagen, daar wordt niet over gezeurd. Dat is gewoon, zijn er 3 dagen klaar uit. Op de vierde dag zou men vertrekken, maar het gebeurt niet, in plaats daarvan vertrekt men op de vijfde dag. Dat is het, hè? Nou, zo is het precies. 3 bedelingen. Op de vierde zou de verlossing tot stand komen, zou men de rust ingaan. Maar achteraf wordt gezegd, nee, het was de rust niet. Jozua heeft er niet gebracht in de rust, enzovoort. Want het zou pas komen bij de echte Jozua. Trouwens, Jozua was uit de stam van Efraïm, dat even terzijde. Dat viel me gisteravond pas te binnen. Dat ging rijkelijk laat was. De zoon van Noen namelijk, dat was die Noen die in de naam van Mozes geschoven werd om er Manasse van te maken. Dus voor degene die nog even wat puzzelen wil. Jozua, de zoon van Noen, was uit Efraïm en de Noen staat in Manasse. Nou goed, die uit Levi was. Dan gaan we weer. Als je op de vijfde dag des morgens vroeg op was om weg te trekken en bij de vijfde moet de verlossing komen, zo zeide de vader van de jonge vrouw, sterk toch uw hart, en zij vertoefden totdat de dag zich neigde. Daar gaat het fout, dus wij zien het nu fout gaan. Want die vijfde dag morgens vroeg, dat was de Pinksteren van Handelingen 2 enzovoorts. Daar moest men vroeg opstaan en op weg gaan. Maar hier staat, zij vertoefden totdat de dag zich neigde. Want u weet, een dag is buigzaam. Want neigen is buigen. En hier buigt de dag. Leuk, hè? De dag staat hier dus gewoon voor licht. Dat heb ik al vaker gezegd. Dag is licht per definitie. En het licht is weer eigenlijk de zon. En het is hier de zon die neigt, buigt, naar beneden namelijk. Maar dat betekent dus, de dag raakt langzamerhand voorbij. En daar zit de fout. Die vijfde dag passeert zonder dat men op weg gaat. Zonder dat verlossing plaatsvindt. Zonder dat men naar Efraïm gaat. Zonder dat men het eerste geboorterecht ontvangt. Want we zijn naar Efraïm, toch? Ja, de dubbele vrucht. Maar nee, zij vertoefden totdat de dag zich neigde en zij beiden aten. Dat wil zeggen, de hele dag wel eten. Soms denk ik, het zal de gat van de buik geweest zijn. Maar in ieder geval, geen verlossing. Toen maakte zich de man op om weg te trekken. Hij en zijn bijwijf en zijn jongen en zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, zeiden: zie toch, de dag heeft afgenomen dat het avond zal worden. Vernacht toch, zie, de dag legert zich. De dag gaat slapen, betekent dat, hè? Vernacht hier en laat uw hart vrolijk zijn en maak u morgen vroeg op uw weegs en ga naar uw tent. Zodat het de bedoeling was dat men zou wachten tot de zesde dag. Doch de man wilde niet vernachten. Dus het zal toch wel weer aan de vrouw gelegen hebben dan. Doch de man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg. Dat is de man van die vrouw. Waaruit je moet concluderen dat die vrouw dus wel wilde blijven, waarom ook niet? Ze was niet voor niks erheen gegaan. Maar de man zegt, nou is het mooi genoeg geweest. En als ik dus lees, doch de man wilde niet vernachten, is het inderdaad de man. De man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg. Met zijn vrouw overigens. En kwam tegenover Jebus. Dus op de avond van die vijfde dag ging ik toch nog weg. Maar dan zul je zien, verlossing kwam niet tot stand. Het heeft lang gewacht, de hele vijfde dag lang, de hele vijfde bedeling lang. Zou Israël verlost kunnen worden, moeten worden, maar het gebeurt niet. En dan zullen we zien waar het toe leidde, want langzamerhand gaat het duister worden. De man trok weg en kwam tot tegenover Jebus, de welke is Jeruzalem. En het eigenaardige is, wij leven in de avond van die vijfde dag en wij staan tegenover Jebus, namelijk Jeruzalem. En het leuke is nog, het heet niet eens Jeruzalem. Het heet Jebus. Dat is beter. En ook het tegenwoordige Jeruzalem zou beter Jebus genoemd kunnen worden. Door ons, dan dat het Jeruzalem genoemd wordt. Omdat Jebus de naam is van de stad alvorens het volk van God de stad veroverde. Alvorens David daar kwam en zijn troon daar vestigde. Daarom heet het hier historisch ook inderdaad nog Jebus. Later pas bij David heette het Jeruzalem. Maar ook in overdrachtelijke zin is het zo. Het zou Jeruzalem moeten zijn, maar het was het nog niet. En dat is in onze dagen ook zo. Hij kwam tot tegenover Jebus. En met hem het paar gezadelde ezelen. Ook was zijn bijwijf met hem. Dus daar kwamen ze bij Jeruzalem. En dan staat er, als zij nu bij Jebus waren, zo was de dag zeer gedaald. En de jongen zeiden tot zijn heer, trek toch voort en laat ons in deze stad der Jebusieten wijken. En daarin vernachten, laten we naar de hoofdstad van Juda gaan, want dat was, zou het zijn, hè? Toen nog niet, maar later. Toen was het nog Bethlehem, hè? Toen was Bethlehem de hoofdstad van Juda. Daar kwam de familie van David vandaan, de eerstgeborene uit Juda. En vandaar dat Bethlehem ook genoemd wordt als stad Davids, terwijl later Jeruzalem genoemd wordt als stad Davids. Beide heten stad Davids. Maar in volgorde was eerst Bethlehem de stad van David en daarna Jeruzalem. Nou, trek toch voort en laat ons in deze stad, deze Joodse stad, de stad der Joden, maar toen op de Jebusieten wijken en daarin vernachten. Maar zijn heer zei tot hem, wij zullen herwaarts niet wijken tot een vreemde stad, die niet is van de kinderen Israëls, maar we zullen voortrekken tot Gibea toe. Want dit Jeruzalem is niet van de kinderen Israëls. Dat is trouwens in onze dagen eigenlijk ook zo. Omdat het geen kinderen Israëls zijn die daar zijn. Zonen Israëls. Zonen Israëls in de echte betekenis van het woord zijn wij. Erfgenamen van Israël. Zelfs met eerstgeboorterecht. En dat geldt zeker niet voor ongelovigen. Nou, Dan staat het, wij zullen voorttrekken tot Gibea toe. Voort zei hij tot zijn jongen, gij ga voort dat wij tot een van die plaatsen naderen en te Gibea of te Rama vernachten. En inderdaad, alzo togen zij voort en wandelden en de zon ging hun onder bij Gibea, de welke Benjamins is. Want Jebus was een stad der Joden. Eigenlijk zou het zijn in elk geval. Als Jebus is het dus ongelovige Joden eigenlijk. Maar Gibea en ook Rama is van Benjamin. En Benjamin staat voor het overblijfsel uit Israël in het algemeen. Maar Gibea betekent letterlijk een heuveltje. Een hoogte dus eigenlijk, maar een kleine, een lage hoogte, voor zover je dat zeggen kan. Niet een berg, niet een heuvel, maar een heuveltje, Gibea. Een nol in het Nederlands misschien wel, of ook wel een knobbel. Nee, zo heet dat. Hier bij het Harde fietsen we elke dag overheen een keer. Dat heet de knobbel. Dat is gewoon Nederlands, heet de knobbel. Of een nel, dat is een grote, dat is een duin, hè? Grote zandhoop, een beetje groot uitgevallen zandhoop. Maar dus niet echt hoog, maar wel een verhoging. Dat is Gibea. En Gibea, goh, misschien heb ik er wel een aantekening van. Gibea, dat is namelijk de stad waaruit Saul afkomstig was. Vandaar dat Gibea ook heet Gibea Sauls. Een stad in Benjamin dus, waaruit Saul kwam. Te vergelijken dus met Bethlehem, de stad in Juda, waaruit David kwam. Zodat we ze nou hier tegenover elkaar hebben, Saul en David eigenlijk. De man uit Bethlehem, Juda, tegenover Gibea, waaruit Saul was. Nou, daarmee is eigenlijk verklaard waarom het niet een erg grote, niet erg hoge hoogte is, maar een heuveltje. In Benjamin en meer speciaal in Saul, want daar ligt de nadruk op. Niet op Benjamin, wel op Saul. Saul is namelijk een beeld van Israël onder het oude verbond. En Gibea is het heuveltje, want onder in dat oude verbond is inderdaad een hoogte verborgen. Klein, moeilijk te vinden, maar het is er wel. En eigenlijk is het zo dat Gibea, wat betekenis betreft, overeenkomt met Kiryat Jearim, namelijk dus de uitbeelding van de beloften die gedaan zijn, ook in het Oude Verbond, of misschien de beloften zover we ze vinden in het Oude Testament. Er is sprake van verhoging, maar niet zoveel. Of, om het nog eenvoudiger te maken, ik zeg, Saul is een beeld van Israël onder de wet. Nou, de wet is een bediening des doods, zegt weliswaar 2 Korinthe 2, maar zegt ook dat de wet heerlijkheid is. Maar meteen staat erachter, maar niet zoveel. Het is wel heerlijkheid, maar een heerlijkheidje, eigenlijk. Want vergeleken met het nieuwe verbond, is het oude verbond eigenlijk niet eens een heerlijkheid, omdat het daarbij in het niet verzinkt. Wat moet je met een zandhoop, een knobbel, een duin naast de Matterhorn of zoiets? Naast de Hermon, dat is de Mont Blanc, dat weet je toch, hè? Hermon, dat is de Mont Blanc. Een witte berg, ja. Nou goed, laat maar. Maar dat wil zeggen, er is wel verhoging, ook onder de wet is verhoging, maar niet zoveel, het is maar weinig. Maar het houdt de belofte in. Zit hier ook trouwens in, want Gibea staat voor heuveltje, maar Rama staat voor hoogte in het algemeen. Rama. We hebben het ook al even over gehad, geloof ik. Hè? Als je die hoogte omkeert, Rama, dan krijg je Mara. Dan krijg je bitterheid. En dus dood. Dus, maar het is of vernedering of verhoging. De vernedering is Mara, bitterheid en dood. En Rama is de verhoging. En Rama komt aan het eind van het verhaal tegen in de vorm van Rimmon. Wat hetzelfde is. En inderdaad in de betekenis van een hoge plaats. Nog even verder. Rama Of Rimmon is ook de naam van de granaatappel, waar we een jaar geleden over gehad hier. Ja. Rimmon is ook een granaatappel, die wordt dus geacht een hoge plaats uit te beelden. Verhoging uit te beelden. Maar die granaatappel is weer de vijfde vrucht uit de reeks van zeven, uit Deuteronomium 8. Zodat verhoging toch weer kenmerkend is voor onze tegenwoordige vijfde bedeling. Heb ik het gisteren nog gezegd? Boven die grote, de hoogste kamer uit die piramide, daar vind je, heb ik het wel gezegd, hè? Vijf plafonds, ziel, verhoging. Vijf, weet over Gods werk in deze wereld, onzichtbaar natuurlijk, maar ook speciaal over verhoging. De vijfde vrucht is een granaatappel, een rimmon, en dat is inderdaad aan de andere kant een hoge plaats. Rama trouwens, ook de plaats waar Samuel huisde. Die huisde op meer plaatsen, dacht ik. Maar in ieder geval in Rama. En Samuel was degene die Saul uit Gibea zalfde, zodat Gibea en Rama bij elkaar inderdaad spreekt over het oude verbond. Wat een belofte inhield van het nieuwe. Het was dus al een verhoging, maar nog niet zo erg hoog. Dus hier wordt een beroep gedaan, min of meer, op de beloften zoals die in het oude verbond gevonden werden. Nou, daar staat hem. Zij naderden dus Gibea of Rama, maar het was Gibea. Alzo togen ze voort en wandelden, vers 14, en de zon ging onder bij Gibea, de welke van Benjamin is. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Als ik van niks weet, vertaal ik het met zoon van mijn rechterhand, Benjamin, de zoon van Jamin. Zoon van mijn rechterhand. Hij heette oorspronkelijk trouwens Benoni. Daar ben ik vaak geweest, Benoni, ik was gelogeerd trouwens. Dat is een plaats in Zuid-Afrika, die heet zo, Benoni. Zal wel wat smarten met zich meegebracht hebben om de plaats in de tijd te bouwen. In Transvaal, dat kan ik me zo wel voorstellen. Maar goed, we hebben de Voorhoeve, was dat? Ja. Goed, nou, dat even terzijde. Maar in ieder geval, Benoni betekent zoon mijner smarten. Zoon van mijn smarten, van mijn pijn. Zo noemde Rachel haar zoon. Dat was ook zoveel pijn dat ze erbij stierf. Deze moeder. Maar Jacob noemt hem zoon van zijn rechterhand. En dat lijkt verdacht veel op dat hij eerst geboorterecht aan hem zou toekennen. Nou, het gebeurde niet. Dat kwam bij zijn broer. Maar wel dus bij die zonen van Rachel. Dus de eerstgeboorterecht ging naar Jozef. Maar het eigenaardige is, heb ik al gezegd, Jozef kreeg het eerstgeboorterecht als tweede. Hij was toch een tweede. Maar dan de tweede zoon. Hij was de tweede in de zin van, hij was de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob. Rachel dus. En het eigenaardige is dat bij die twee zonen van Rachel het eerstgeboorterecht niet werd omgekeerd. Zou het daar ook gebeurd zijn, wat je toch een beetje zou kunnen verwachten minstens, dan zou het eerstgeboorterecht terecht zijn gekomen bij Benjamin. En ik denk dat Jacob daar ook aan gedacht heeft en dus zei, dat is de zoon van mijn rechterhand. Die zet ik straks hier rechts als ik mijn zegen uitspreek. Maar goed, het is anders gegaan en toch is het zo dat Benjamin in zekere zin staat voor het eerstgeboorterecht. Als tweede van de tweede van de tweede van de tweede. Dat kan niet missen. Nee, het verhaal is nog langer, maar ik hou hier maar op. Hè. Hij krijgt toch in zekere zin eerstgeboorterecht. Hij krijgt zelfs niet eens het dubbele deel. Hij krijgt zelfs het vijfde deel. Een vijfvoudig deel van broer Jozef in Egypte bij gelegenheid. Dus dat geeft toch wel te denken. Maar hij is toch in zekere zin eerstgeborene, omdat hij de uitbeelding is van het laatste overblijfsel van Israël. En dat wat van Israël overblijft, krijgt uiteraard het lang verwachte eerstgeboorterecht. Maar let wel, hij is niet het laatste wat van Israël overblijft, Benjamin. Hij is er een uitbeelding van. Hij is de laatste zoon van Jacob. De twaalfde. De zoon van de rechterhand, het is een beeld van de laatste generatie van Israël die straks het koninkrijk binnengaat, de 1000 jaren zal ik maar zeggen, want daar gaat het om. En daarom wordt zijn naam ook langs nogal cryptische dan wel kabbalistische weg vertaald met zoon van mijn laatste dagen. En het leuke is, ik aarzel altijd met die vertaling te geven, maar het leuke is, iedereen weet wat het dat betekent. En toch, grammaticaal klopt daar geen hout van. Want Jamin betekent niet laatste dagen, Jamin betekent de rechterhand. Of het betekent van dezelfde soort als Jehovah, maar dat is een moeilijke. Dat zit hem in die rechterhand. He? Maar goed, andere keer. He? Zit aan mijn rechterhand wil zeggen, je bent van dezelfde soort. Van mijn soort. Waarom mag je aan mijn rechterhand zitten? Dat is het. Maar goed, dat is Jamin. Maar Jamin wordt afgeleid dan van Jamim, met een M aan het eind. Dat is het meervoud van Yom, Jamim, en betekent dan dus dagen. Want Yom is een dag. Denk maar aan Yom Kippur. Grote verzoendag. Verzoendag gewoon. Jamim betekent dus dagen. En het aardige is dat de meervoudsvorm in het Hebreeuws eindigt op deze M. Dat is een 40, omdat de 40 staat voor de veelheid van deze wereld. Dus een meervoud is per definitie een 40. Het is veel geworden. Het is lang. Het is eigenlijk het hele leven, het hele bestaan van de schepping. Het is 40. Een en al lijden ook van deze wereld. 40. We trekken door de woestijn, maar het is de wereld. Het is 40. Kortom, die hele veelheid van het leven hier is 40. En een meervoud in de Hebreeuws eindigt dus op een 40. En als de vrouwelijk meervoud is op een 400, maar het blijft dus toch hetzelfde. 40. Maar dit woord Jamin eindigt niet op een 40, maar op een 50. En de gedachte is dat na de 40 komt de 50. Wel, na de oude schepping, deze oude wereld van lijden, komt een nieuwe wereld van heerlijkheid. En dat is dus die 50. Vandaar dat die 50, die Nun, die N, ook geschoven was in de naam van Mozes. Toen stond er ineens Manasse. Terwijl we allemaal weten dat het toch Mozes moest zijn. Hè? Het was Mozes die daar iets erbij gekregen had. Priesterschap natuurlijk. Maar goed, laat me zitten. Maar de 50 staat dus voor een nieuwe schepping. En dus zegt men, er staat Jamin. Dat lijkt veel op veel dagen, Jamim. Maar dan zou het op een 40 hebben moeten eindigen. Maar nu het op een 50 eindigt, moeten die dagen voltooid zijn. Dan zijn er veel dagen geweest, maar ook is ook de laatste geweest, want hij rijdt nu niet in de 40, zoveel komen er nog veel meer. Maar hij rijdt nu in de 50, dat wil zeggen hij rijdt nu in de jongste dag. En dus in de laatste dag, nou houd het op. En om die reden vertaalt men Jamin dus ook met laatste dagen. Grammaticaal deugt er niks van, maar op deze cryptische wijze klopt het wel. En zo wordt het ook altijd opgevat. En dat blijkt ook correct te zijn, want Benjamin was natuurlijk ook de laatste zoon. En daar staat hij ook voor. Dat betekent hij ook. Dit is een, hè? Profetisch staat hij namelijk voor de laatste generatie van Israël, namelijk voor dat overblijfsel van Israël, wat overblijft uit de grote verdrukking van Benoni, de zoon mijner smarte. De zoon wordt namelijk uit smarte geboren. Smarte zo groot dat inderdaad Rachel, de moeder, sterft. Want als straks die laatste generatie geboren wordt, eigenlijk wedergeboren wordt, maar als straks die laatste generatie geboren wordt die het koninkrijk binnengaat, dan sterft het oude Israël, of dan is het oude Israël gestorven, beter is het zo te zeggen. Dan is de oude vrouw gestorven. Nou ja, zo oud was ze niet, anders konden ze geen kinderen krijgen. Maar u begrijpt wat ik nou zeg, hè? De voorgaande generatie is dan gestorven. Benjamin is dus dat wat overleeft. En in zijn geboorte was hij ook de overlevende. In de velden van Ephraim en dus toch eerst geboorterecht. Weet je wel, zo weer van die zijlijnen die ik al eens genoemd heb. Hè?
Is nou, Benjamin ook niet een beeld van de Heer Jezus? Benoni.
Als het er helemaal over gaat, ja.
En nu aan Gods rechterhand.
Ik denk, zal ik het nou vertellen of zal ik het nou niet vertellen? Nou vertel ik het dus wel, zodat ik niet de beslissing hoef te nemen. Dat is makkelijk. Dat is het inderdaad zo, want hij werd geboren in de velden van Ephrata. In de velden waar de herders trouw de wacht hielden over hun kudde. Rachel was trouwens een herderin, enzovoorts. En ik geloof dus inderdaad dat hij misschien wel helemaal heel erg letterlijk geboren werd zelfs. Op dezelfde plek waar de Heer Jezus zelf ook geboren werd. En de Heer Jezus was de zoon die uiteindelijk, hè, na verloop van heel veel andere dingen, die uiteindelijk geboren werd uit smarten, want door smarten werd hij geboren. Dat leidt dan uiteindelijk natuurlijk tot zijn wedergeboorte, zijn opstanding. Want het overblijfsel van Israël is eigenlijk alleen maar de Heere Jezus. En daarna is het ook allen die aan hem deel hebben gekregen. Christus is Israël. Je kunt zeggen, uit hem komt Israël voort. Ja, maar hij is Israël. Op dezelfde wijze als Christus de gemeente is. Je kunt dat onderscheiden zien, maar in wezen is het hetzelfde. Dus het hele principe, eigenlijk is het zo, dat het hele principe van een oude schepping verdwijnt en een nieuwe komt tot stand. Dan denken wij meteen aan deze grote wereld die toch uiteindelijk voorbij gaat en dan komt er een nieuwe. Maar veel smaller, maar daarmee veel hoger, namelijk hoger is altijd smaller, dat weet u, hè? De piramide, weet u wel? We hebben het al over gehad van de week. Hoger is smaller. Nou, hoger en de smaller toegepast is die oude schepping Jezus en is de nieuwe schepping Christus. Of de oude schepping is Jehovah, dat kan ook heel goed. En de nieuwe is Christus. De Heere Christus is dus de hele Bijbelse geschiedenis. De Heere Christus. Iets uitgebreider, de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus is de oude schepping, waarbij Jezus staat voor zijn sterven, zijn vernedering, zijn dood dus. En Christus staat dan voor zijn verhoging. En inderdaad, waar is de Zoon? Aan de rechterhand Gods. Dus dat is Benjamin.
En wij zijn zijn filialen.
Heel mooi gezegd, wij zijn zijn filialen. Ik heb begrepen dat filiaal komt van het Franse fils, 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 of weet je zoiets, hè? Fils. En je schrijft fils. Maar het is een zoon. Dat zijn, wij noemen het dochterbedrijven. Maar het zijn zonen, inderdaad. Wij hebben namelijk deel aan het zijn leven wat in ons is. Het is allemaal één geheel. De gedachte is namelijk dat al wat er met de schepping gebeurt, gebeurt met de schepping omdat het met de Christus gebeurt. Daarom vind je de hele heilsgeschiedenis in de persoon van de Heere Jezus Christus. En als je dat weet, vind je het geprojecteerd naar beneden en dus breder, want dat is altijd met projectie, naar beneden, uitgebreider, maar ook slapper, geprojecteerd hier in de geschiedenis van de wereld en meer speciaal de Heilige geschiedenis.
En daarom... Ja, we zijn ook dezelfde soort.
Van dezelfde soort. De top van de piramide is de piramide, wou je zeggen, hè? Ja. Goed, nou, dat allemaal maar weer even apart, maar zo is het wel. Benjamin is een beeld van het overblijfsel, maar er is maar één die overblijft, dat is de Heer Jezus. En als wij aan hem deel hebben, delen wij in zijn overblijven. Of overleven. Dat is de gedachte uiteindelijk. Zodat het waar blijft dat alle typologie uiteindelijk gewoon van toepassing is op de Heer Jezus Christus zelf. Ja, ik moet eraan denken dat ook Mozes eigenlijk de enige was die overbleef van Israël. En toen deed Mozes een goed woordje voor het Israël en toen heeft God Israël toch gespaard. Maar dan terwille van en in Mozes. De Heer zei tot Mozes, zal het hele volk uitroeien, begin ik met jou, Mozes, overnieuw. Maak ik weer een nieuw Israël, uit Mozes. Het is ook gebeurd, want... Maar die Mozes is dan Christus natuurlijk. Er wordt een nieuw Israël gemaakt uit die ene die overgebleven was. De ene die trouw was gebleven. De enige geboren zoon, de unieke, de enige, de onvergelijkbare. En dat is dan de profeet als Mozes, namelijk Christus, de middelaar van een nieuw verbond. Zo is het verhaal. Maar inderdaad, zo is het. Het is dus Christus en daarmee alles, slaat het op alles wat van Christus is. Maar in dit hoofdstuk wordt het geprojecteerd op, want zo moet je het dan zeggen, wordt geprojecteerd op Juda. Oftewel het aardse Israël. Niet op de gemeente, maar op het aardse Israël. Waar waren wij? Gibea en Rama waren wij. Alzo togen zij voort, vers 14, en wandelen en de zon ging onder bij Gibea. Gibea Sauls dus, de welke van Benjamin is. Het was de hoofdstad van Benjamin dus eigenlijk. En zij weken daarheen dat ze inkwamen om in Gibea te vernachten. Dat wil zeggen, er was een soort van vasthouden aan de wet, maar ook aan beloften van de wet, dat wel. Hè? Maar onder de wet. Toen hij nu inkwam, zat hij neder in een straat der stad, want in een ruimte is dat, is hetzelfde woord als het woord Rehob in vers 28 van hoofdstuk 18. Dus hier daadwerkelijk met straat vertaald, zodat ook zo de geschiedenissen aan elkaar hangen. Aan een verbreding. Zat hij neder in een verbreding der stad, straat der stad. Want er was niemand die hen in huis nam om te vernachten. En zit een oud man kwam van zijn werk, van het veld, in de avond, want het is allemaal de hoogste tijd, hè. De wereld gaat voorbij, de dag gaat voorbij, de schepping gaat voorbij, het is tijd voor de verlossing. Hoe worden wij een nieuwe schepping? Hoe overleven wij de nacht? Dat is het ongeveer, hè. Dus er kwam een oud man van zijn werk, van het veld, in de avond. Welke man ook was van het gebergte van Efraïm. Ook een eerstgeborene dus. Dan heb je een jongeling uit Efraïm hier en je hebt een oude uit Efraïm en een ertussenin. En zo is het. Daar heb je de Heere Jezus Christus eigenlijk. Voor het geval u dat zo gauw kunt volgen. Maar het gaat nou niet zozeer om een verschil. Laat ik de geschiedenis maar gewoon volgen zoals die staat. Er kwam een oud man van de oorsprong, een met heel oude rechten. Het heeft dus, alles wat daaruit voortkomt heeft dus te maken met Gods raad zelf, eigenlijk. Maar er kwam een oud man van zijn werk van het veld in de avond, welke man ook was van het gebergte van Efraïm. Doch als vreemdeling verkeerde te Gibea, dus in Benjamin. Maar de lieden deze plaats waren kinderen van Jemini, maar het is kinderen van Jamin. En dus kinderen van Benjamin, want Benjamin heette ook gewoon Jamin. Of Jemini, mijn rechterhand betekent dat gewoon, hè. Als hij nu zijn ogen ophief, zo zag hij die reizende man op de straat die stad. En de oude man zeide, waar trekt gij heen en van waar komt gij? En hij zeide tot hem, wij trekken door van Bethlehem Juda tot aan de zijde van het gebergte van Efraïm. Dus men kwam langs, dat is zo, men kwam voorbij. Want de situatie van de wet is inderdaad een van passeren. Men kwam daar langs, onderweg naar het nieuwe verbond. Op weg naar het echte zoonschap, op weg naar de verlossing dus. Dat is duidelijk, hè? De hele bedeling van de wet, die staat ook een beetje los naast de heilsgeschiedenis. Men komt er langs, men komt er voorbij. Sommigen komen erdoor, maar niettemin, het is niet het einddoel. Dat is leuk voor die mensen die zeggen, maar wat moet een mens nou zonder wet? Een mens moet toch wetten en regels hebben? Nou, het is in de Bijbel in ieder geval niet het einddoel. Op geen enkele manier. Men komt er voorbij. Het is een fase waar die men passeert, maar men moet er voorbij. Het einddoel is Efraïm, de dubbele vrucht. Het eerste geboorterecht. Dus wij trekken door naar het gebergte van Efraïm, van waar ik ben. En ik was naar Bethlehem Juda getogen, maar ik trek nu naar het huis des Heren. Dat hebben ze hier mooi vertaald, maar dat zou moeten zijn Bethel. Hij trekt nu naar Bethel. Hij is onderweg naar huis en komt langs Bethel. Waar heb ik dat meer gehoord? Bij Jacob dus, hè? Toen ze met die terefim van oom Laban, weet u wel, onderweg waren, kwamen ze ook langs Bethel. Nou, even terzijde. Er is niemand die mij in huis neemt, zegt hij. Doch daar toch onze ezelen zowel stro als voeder hebben en ook brood en wijn is voor mij en voor de dienstmacht en voor de jongen die bij uw knecht is. Er is aan geen ding in gebrek. Toen zeide de oude man, vrede zij u? Natuurlijk, de boodschap is altijd die van vrede en die van een nieuw verbond. Vrede zij u, al wat u ontbreekt is toch bij mij, alleenlijk vernacht niet op de straat. En hij bracht hem in zijn huis, in Gibea dus, en gaf aan de ezelen voer en hun voeten gewassen hebben, zo aten en dronken zij. En dan, nou loopt het fout, en dat is eigenlijk het grootste probleem uit het verhaal. Voor zover het probleem is, is dat het grootste probleem. Namelijk, in dat huis gaat er van alles mis. Want er staat er, toen zij nu hun hart vrolijk maakten, vers 22, ziet, zo omringden de mannen van die stad, mannen die Belials kinderen waren, het huis kloppende op de deur, want ze dachten dat het huis van Lot was, maar goed. Maar ze liepen om het huis. Ja, zeker, met dezelfde reden. Ze klopten op de deur en zij spraken tot de oude man, de heer des huizes, zeggende, of ze zeiden tot Lot, hè, breng de man die in uw huis gekomen is uit, opdat wij hem bekennen. Het ging dan in ieder geval duidt op homoseksualiteit, voor het geval ik dat niet begrepen mocht hebben. Soms moet je de dingen heel concreet noemen. Maar dat was in het geval van Lot ook zo. Maar Lot, waar staat Lot voor? Het lijkt hier zo op, dus dan vergelijken we het even. Of het klopt, of het misschien toch hetzelfde is. Dat is makkelijk voor de verklaring. Waar staat Lot? Wat betekent Lot? Huh? Wat betekent zijn naam? Broeder Spaans zit ijverig te zoeken in het boekje. In het boekje van broeder Adelmunt. Oh, goed. Nou, Lot betekent een... onder L, hoor. Nee, dat moeten we niet hebben. Lot met een T moeten we hebben. Alsjeblieft, dan hoor je dus van een ander. Ik ken het boek ook niet. Ik zag het ook voor het eerst. Een Nederlands boekje met de betekenissen van de namen. Lot betekent ingewikkeld. Niet ingewikkeld, maar ingewikkeld. Hoewel het dan ingewikkeld wordt. Is. Oftewel een sluier. Dat wil zeggen, Lot is een sluier. Een bedekking namelijk. En dan wordt het ook ingewikkeld. Ook volgens de letterlijke, oorspronkelijke, etymologische betekenis van het woord. Want het is ingewikkeld, je moet de dingen namelijk zoeken onder de sluier. Nee. Maar dat is de wet. Een sluier. Lot betekent gewoon letterlijk de sluier. Lot is de wet. Lot staat voor ook dus de hele bedeling der wet. En staat voor Israël onder de wet. Het is verborgen, het is bedekt, het is ingewikkeld. In de zin ook van onbereikbaar. Maar met een beetje moeite is het toch te vinden. Dus inderdaad verborgen, dat stond er ook, hè? In het boekje, meen ik gehoord te hebben. Verborgen. Precies, ja. Maar verborgen in de zin van bedekt of besluierd. Dat is dus inderdaad een beeld van het oude verbond. De bedekking die later zou worden weggenomen. Men liep er om het huis en kon er niet in. Men liep om de wet en kon het niet vinden. In het geval van Lot zocht men de deur, maar men kon de deur niet vinden. Maar als er wel een deur geweest was, had men de sleutel niet kunnen vinden, want de sleutel hadden de fariseeën weggenomen. En daar hebben we dus van de week allemaal al over gehad. De sleutel van David, de sleutel op de wet, de sleutel op het onderwijs. Want wat is nou het geheim? Hoe kom ik erin? Hoe komt de sluier weg? Wel, hoe komt de sluier weg? Weer 2 Korinthe 2, waar stond dat het oude verbond een beetje heerlijkheid was. Hoe komt de sluier weg? Door Christus staat er, als het tot de Heere bekeerd zal zijn. Want Christus zal de sluier wegnemen, staat daar. Dat, hè? Dat door het dak en ook nog, ja. Dat is een zijweg, hè? Door het venster. Nou. Ja, maar inderdaad, Christus zal de sluier wegnemen. Want die is de sleutel. Of, in het eenvoudige verhaal, die is de deur. Maar men kan de deur niet vinden, in het geval van Lot. Hier zoekt men ook toegang tot het huis. Maar het huis is eigenlijk hetzelfde huis. Namelijk, een beeld van de wet. Waarin men is, in Gibea, een beetje heerlijkheid, een beetje veiligheid in dat huis, jawel. Zelfs is het zo dat dat huis geregeld is, onder de wet, is inderdaad geregeld door de Heer, door Jehovah, die oude man, eigenlijk de schepper zelf dus. Want de wet is ook een heilig en rechtvaardig en goed. Enzovoorts. Maar toch is men daarin niet veilig. Men denkt daarin veilig te zijn, maar men is daarin niet veilig. Let wel, de Heer Jezus zelf kwam ook onder de wet. Was daar trouwens ook niet veilig. Trouwens, als die lui niet onder de wet geleefd hadden, zouden ze ook niet zoveel haast gemaakt hebben met de Heer Jezus te veroordelen en te kruisigen. Het was juist de wet die hem daartoe bracht. Maar nou goed, waarom zat er een huis dicht? Even Lot, het is makkelijk om die zijlijn even vast te houden. Waarom zat het huis dicht? Waarom kon men er niet in? Waartoe? Wat voor doel had dat men erin kon? Waarom was de deur weg? Ja, goed, men was verblind. Maar wat wilde men binnen? En waarom werd men verblind? Waarom was het zelfs Gods wil dat men verblind werd? Wat zocht men dan daarbinnen? Dus eenvoudig zeggen, zichzelf. De man wil naar binnen, maar hij zoekt de man. Zichzelf namelijk. Nee, dat is homoseksualiteit namelijk. Men kent de ander niet. Of zoals het in Romeinen wordt uitgelegd, want daar wordt het notabene uitgelegd. Daar staat heel concreet, ja in de Statenvertaling, maar niettemin staat het heel concreet, dat homoseksualiteit een soort projectie is van het schepsel, dat is de vrouw, die de schepper niet wil kennen, dat is de man. En als het schepsel de schepper niet eert, staat daar letterlijk, dan is het gevolg daarvan dat, dat de vrouwen met vrouwen schandelijkheid bedrijven en mannen met, mannen dus ook. Kortom, homoseksualiteit is daar het gevolg van. Omdat de verhouding tussen man en vrouw inderdaad overeenkomt met de verhouding tussen schepper en schepping. Dat is ook inderdaad een hiërarchische verhouding. En, of zelfs een machtsverhouding. Zelfs van een verhouding van elkaar op de juiste wijze en in de juiste verhoudingen dienen en eren enzovoorts. Maar waar men die ander niet kent, waar men de schepper niet kent, dient men het schepsel. De mens die de mens tot God maakt, doet niks anders dan homoseksualiteit bedrijven. Het is hetzelfde namelijk. Ja, op symbolische wijze natuurlijk, maar het is hetzelfde. Nou, dus dat is precies wat er gebeurt. Wat zocht men in de wet? Wat zocht men in het huis van Lot? Wat zoekt men hier? Zichzelf. De mens. Wat zoekt de mens in de wet? Zichzelf. Wat doet hij met die wet dan? Past hem op zichzelf toe? Probeert zichzelf te vinden. Ik snap mijn regeltjes en heb enzovoorts, dan kom ik wel in het reinen met mezelf. Dan kom ik wel, dan heb ik de ruzie met mezelf, gaat dan voorbij, dan kom ik tot gemeenschap met mezelf. Dan denk daar maar eens over na, dat is hetzelfde als homoseksualiteit. Eigenlijk. Van gemeenschap met dezelfde soort. En met zichzelf, dat betekent het woord trouwens ook hoor. Nou, daar ga ik maar niet verder op in. Maar dat is wat men hier zoekt. En daarom zit de deur dicht. Daarom is men verblind, wordt men verblind. Daarom kan men op die manier door de wet ook niet zalig worden. Men moet komen tot de Heer en niet tot zichzelf. Daar zit eigenlijk een grote geheim. Nou, dat blijkt ook wel, want er gaat hier van alles mee. Ja?
Hoe moet je dan zien het gebod, je moet jezelf lief hebben als jezelf.
Je naaste lief hebben als jezelf. Ja, er staat dat je moet jezelf lief hebben. Je moet je, het betekent dus, je moet je naaste lief hebben in plaats van jezelf. Want de mens heeft van nature liefde voor zichzelf. In ieder geval is dat wat hij nastreeft en zoekt. Dat is ook de natuurlijke mens. Ik moet er tussen haakjes even bij zeggen. Voor de natuurlijke mens als zodanig is dat ook goed. Mensen die zichzelf niet lief hebben, helemaal niet, die zijn zwaar patiënt hoor. Want als men zichzelf niet enigszins lief heeft, ik moet natuurlijk voorzichtig, ik praat een beetje demonstratief langs de microfoon, die het heel goed oppakt overigens. Hoewel het toch van de band afloopt. Jazeker, ja. Ja, goed, er wordt hiervoor geroepen. Men moet zichzelf accepteren, maar zichzelf aanvaarden. Ik wil zeggen, gemeenschap met zichzelf hebben in de zin van zichzelf lief hebben. Dat moet men ook. Men moet zichzelf kunnen aanvaarden. Maar wat de schrift zegt is dat zoals je erop uit bent om jezelf te leren aanvaarden. En dat is voor de oude mens inderdaad een heel goede zaak. He, want als je met jezelf niet in het reinen bent, hoe zou je in het reinen zijn met je omgeving, met de mensen om je heen? Met de mensen dicht om je heen. En daarna ook met de mensen wat verder af. Als je met jezelf niet in het reinen bent, hoe zal er van je leven wat terechtkomen? Maar de schrift zegt, zoals je streeft, en zou moeten streven, naar zelfaanvaarding en liefde voor jezelf, zo, met diezelfde intentie, zou je moeten zoeken naar aanvaarding van Christus en gemeenschap met de Heer. Die dan vervolgens jezelf blijkt te zijn, of zal worden. Want je naaste lief hebben als jezelf, ik hoop dat wij dat doen, die naaste is Christus en Christus is ons leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het blijft dus waar dat men zichzelf zou moeten zoeken, maar niet in de zin van de oude mens, want daar krijg je alleen maar misverstand van. Daar word je niet door verlost. Men wordt verlost, wezenlijk, werkelijk verlost, om een nieuwe schepping door liefde voor de Heer, die al dicht bij ons is en die zelfs in ons hart de woning maakt. Dat is de gedachte. Nou, dat is nogal diepzinnig, deze man. Maar toch is het zo. Het leven onder de wet, daardoor leert men niet God kennen, daardoor leert men zichzelf kennen. Dat staat ook, en door de wet is kennis van zonde, zodat het ook nog tot de dood leidt. Je komt er dus niet werkelijk verder mee. En die wet, die wordt dan vervolgens afgesloten. Wat men zoekt, vindt men toch niet. Of misschien wel, maar dan is het toch het verkeerde. Het is niet wat men nodig heeft. Het is er wel, maar men vindt het toch niet. Men is verblind. Nou, dat is wat hier dus ook uitgebeeld wordt. Men is daar in dat huis gebracht door die oude man. Dat is een beeld van Israël is onder de wet gebracht. Door God zelf, zeg ik dan maar gemakshalve. De Heer Jezus was ook gebracht onder de wet enzovoorts. Om verlossing tot stand te brengen als het echte de verlossing komt pas in hoofdstuk 20. Dat is het tweede deel van het verhaal. Maar laat ik hier dan even mee verder gaan. Er staat dan dat ze zeggen, breng de man die in uw huis gekomen is uit, opdat wij hem bekennen, vers 22. En de man, inmiddels vers 23, de man, de heer des huizes, ging tot en uit en zei tot hen, niet mijn broeders, doch doe toch zo kwalijk niet, dit is niet de bedoeling, zo moet je niet met de wet omspringen, je moet er niet jezelf in zoeken, en dat is helemaal fout. Doe toch zo kwalijk niet, nadien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet. Ziet mijn dochter, die maagd is, en zijn bijwijf, het zijn er hier twee, maar in de rest van het verhaal gaat het toch maar weer gewoon over één vrouw. Maar zodat je ziet dat die bijvrouw, zal ik dan maar zeggen, van die Levitische man, wordt tegelijkertijd ook beschouwd als een dochter van deze oude man. Voorgesteld die nou door twee vrouwen. Historisch waren het er twee, maar voor de typologie gaat het toch maar om één. Ja, maagd in technische zin bestaat eigenlijk niet. Dat had u al gedacht zeker, maar nee, goed. Maar dat bestaat eigenlijk niet, want er is geen enkel woord te bedenken, in welke taal dan ook, dat de aanduiding is van de maagd in de zogenaamde technische zin van het woord. Dus blijft over gewoon de jonge vrouw. Ziet mijn dochter die maagd is en zijn bijwijf, die zal ik u nu uitbrengen, dat gij die schendt en haar doet wat goed is in uw ogen, maar doet aan deze man zulk een dwaas ding niet. Dat is inderdaad precies zo gebeurd. Die dwaasheid wordt ook in verband met dit soort zaken, homoseksualiteit en het niet erkennen van God, want dat is hetzelfde genoemd, ook in het Nieuwe Testament. En de vrouw die uitgebracht wordt, ik heb het al gezegd, is een beeld van het natuurlijke Israël. Maar het natuurlijke Israël krijgt die gemeenschap met de hele wereld buiten de wet, die buiten staat. En dat klopt natuurlijk ook, want het natuurlijke Israël kwam in de verstrooiing, werd buitengeworpen. Na de bedeling van de wet kwam buitenshuis, werd onder de heidenen gerekend. Heeft daar tot vandaag gemeenschap mee, maar waar leidt het toe?
Tot dan een Benjamin.
Waar leidt het toe? Wat gebeurt er met die vrouw? Die sterft eraan. Ja, we zeggen luguber verhaal, maar het gebeurt onder onze ogen, om ons heen. Wat gebeurt er met het jodendom wat inderdaad uit het huis in de wereld terecht is gekomen? Onder de volkeren. Hè? Het assimileert. In de zin dat, ja, niet eens in de zin van dat het de identiteit kwijtraakt, want dat verstaan we meestal onder assimileren. Maar het leeft te midden van de volkeren, heeft daar gemeenschap aan, maar sterft eraan. En dat is wat hier gebeurt. Want er staat al vers 25, maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf en bracht haar uit tot hem daar buiten. We zeggen, hoe kon hij dat nou doen? Want dat had die man nooit mogen doen, denken we dan. Hè? En achteraf zeggen we, had die vrouw zeker niet lief of zo. Maar uit de rest van het verhaal blijkt dat hij dat wel had. En uit voorgaande van het verhaal ook. Waarom bracht hij die vrouw dan toch naar buiten? Nee, het is niet zo moeilijk zoeken. Ik stel helemaal geen moeilijke vragen. Die vrouw hield van die man, die man die hield van die vrouw, want hij ging haar halen. Die man hield van die vrouw, want hij nam wraak vanwege haar dood. Daarna, waarom bracht hij haar dus naar buiten? Omdat die vrouw dat zelf wilde. Nee, dat staat er niet, maar dat is toch eenvoudig als ik het zo vertel. Jawel, dat is wel eenvoudig, behalve als je er alles bij zit te bedenken, vooral wettige dingen en ethische dingen enzovoorts. Dan, dan zeg je van, ik had die vrouw wel kunnen zeggen, maar had die man dan nog niet mogen doen. Nee, maar het ging hier om een zaak van leven en dood. En dacht u dat het voor het eerst was dat een vrouw zegt, nou stuur mij maar voor, met deze opdracht dan, hè? Met, voor dit doel, op dat levens gespaard zouden worden. Hoeveel vrouwen hebben zo hun lichaam weggegeven om mensenlevens te sparen? Zo vreemd is het niet. Waar er nog bij komt dat het een hoerachtige vrouw was, of hoe heet ze ook alweer, ze hoereerde. Dus het moet toch niet al te veel voor haar persoonlijk betekend hebben. Ja hoor eens, ik weet wel dat ik op allerlei gevoelens stap enzovoorts. Hè? En op allerlei privé gewetens en denkwijzen, maar zo gek is het heus niet. Bovendien stond van tevoren niet vast dat ze het niet zou overleven. Maar dan pas het toe. Hoe komt het dat Israël verstrooid is geworden onder de heidenen en dat het daaraan ook sterft? Hoe komt dat? Omdat het daar zelf door voor gekozen heeft. Het heeft zelf gekozen voor hoererij. Is altijd al zo geweest. En zelfs toen de Heer kwam om Israël te verlossen, wilde Israël het eigenlijk niet. Die vrouw was ook liever helemaal met die man niet meegegaan. Toch? En haar vader had het ook liever niet gehad. Het is gewoon het natuurlijke Israël, maar dat is net als alle andere volkeren. Hoort liever bij de volkeren. Nou, daar is het dan ook nu. Als daar levens mee gespaard worden, in ieder geval het leven van die man, hè, dan is dat toch zo gek niet. En zo is het ook gebeurd, want Israël is gestruikeld en gevallen en in zekere zin is het gestorven. Het is eigenlijk al gebeurd. Die vrouw is gestorven daaraan. Maar het is wel tot zaligheid van de heidenen. En in ieder geval, de Heer Jezus Christus leeft. Israël is verstrooid geworden onder de heidenen, maar Christus leeft. En Christus zal ook wraak doen vanwege die, over die vrouw, dat wel. Nou, zo is het verhaal. Maar het is altijd moeilijk om je van de letterlijke geschiedenis te onttrekken, omdat die nogal, zo, nogal afschuwelijk is. Maar ja, ook overdrachtelijk is het een afschuwelijke gebeurtenis. In de wet wordt gezegd dat de mens aan de wet sterft. Hij moet uit die wet, hij moet naar buiten. Daar sterft hij ook, maar dat is de enige manier om nieuw leven te ontvangen. Dat is wat de wet steekt. Jij zit ethiek te bedrijven met de wet in je hand. Een man moet dit en een vrouw moet dat en zo. Dat zouden we niet doen. Want daar sterven we juist aan. Wat de wet zegt, er is wel leven, maar niet onder de wet, maar daarna. Je kunt leven ontvangen, maar dat is buitenshuis. Eerst al wordt dus ook buitenshuis verstrooid, daar hebben we van de week zelfs privé over gehad. Is al wet buitenshuis verstrooid. Daar sterft het, want zaad wat gezaaid wordt sterft. En pas daarna zal het nieuw leven ontvangen. Dat is met deze vrouw ook gebeurd. Want ze sterft niet alleen, ze wordt zelfs in 12 stukken verstrooid over alle 12 stammen van Israël. Hè? En dan wordt de wraak gedaan en komt er uiteindelijk nieuw leven tot stand. Dat is de gedachte. Nou, dat is het verhaal. Of die man nou iets deed wat al of niet te veroordelen is, doet helemaal niks ter zake, want daar gaat het niet om. Ik in ieder geval heb moeite gedaan om te begrijpen wat er gebeurde. En ik dacht dat het ook wel mogelijk was om het te begrijpen, zelfs historisch. Ongeacht of het nou al of niet wettisch en moreel verantwoord was. De moraal was sowieso in die dagen veel anders. Ik geloof het trouwens veel beter dan in onze dagen, eerlijk gezegd. Maar goed, we zouden het daar niet over hebben. Maar het gaat hier in ieder geval om de typologische lijn. Die is geen enkel probleem. Het was de Heer die Israël onder de wet gebracht had. Maar de wet is wel een bediening des doods. Dus die man die haar in het huis gebracht had, maar het was in het huis levensgevaarlijk. Maar in dat huis onder de wet wilde men de man doden. Dat is dus zo. Maar de man leeft, maar nou is de vrouw gedood. Zo is het gebeurd. waarbij de hele geschiedenis trouwens veroorzaakt werd door deze vrouw. Het is allemaal zo gek niet. Hoe was die man in die situatie terechtgekomen? Toch door die vrouw, vanwege die vrouw, omdat hij die vrouw volgde en redden wilde enzovoorts. Dus misschien heeft die vrouw wel gezegd, lieve man, straks pakken ze jou, ze kunnen beter mij pakken, ik ben het gewend. Dat is natuurlijk wat klare taal, maar wat slecht gezegd ook, maar... Hè. Maar zoiets dan, hè? Ja, met de nodige tranen, maar ik kan dat zo gauw niet ophoesten allemaal. Zo kan ik een verhaal niet vertellen. En ik vind het ook niet nodig, want ik denk dat we het zo ook wel zouden kunnen begrijpen. Die man is in ieder geval... Dat mag ik niet zeggen zo, hè? Maar die is helemaal van slag, want wat gebeurt er? Er staat... De man greep zijn bijwijf en bracht haar uit tot hen daar buiten en zij bekenden haar en waren met haar bezig de ganse nacht tot aan de morgen en liet haar gaan als de dageraad oprees. En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van de morgenstond en viel neder voor de deur van het huis. Dat wil zeggen, ze kwam net voor de deur en daar lag ze dan voor de deur, maar wel dood. En toen werd het licht de andere dag, toen was het de zesde dag. En wat vinden we op de zesde... Ja, even de tel bijhouden. Zeker. Toen was het, dan zag je al die ethiek, vergeet je dit soort gewoon objectieve dingen. Hè? Het was nu de zesde dag geworden, 's morgens vroeg. En wat vind je 's morgens vroeg op de zesde dag? Nee, de zesde dag. Wat vind je 's morgens vroeg op de zesde dag? Voor de deur. Wat ligt er voor de deur? Is dan eens overleden. Wat is het eerste wat er gebeurt in de zesde bedeling? Is al eens overleden. Komt tot aan de deur, komt tot in Jeruzalem. Daar zou het koninkrijk moeten beginnen. Maar wat gebeurt er? Jeruzalem wordt ingenomen en alle leven verdwijnt uit Jeruzalem. De vrouw is dood. 2000 jaar vervolgd en in leven gebleven, zou je moeten zeggen. En redt zich nog naar een deur, weet zich nog te ontworstelen aan die wereld en verzamelt zich in Palestina. Gebeurt in onze dagen dus al. Het is de nacht dus van 5 op 6, hè? Ja. Nou, en verzamelt zich daar en ligt daar bij de deur. Daar, want daar in Jeruzalem, daar is de deur van het koninkrijk. Daar moet het komen, men komt daar. Maar als het licht wordt in de zesde dag, is de gemeente dus weg. En wat blijft er op aarde over? Een dood Israël. Ja, dat is wat er gebeurt. En dus, als nu haar Heer desmorgens opstond... dus een beeld van de wederkomst eigenlijk van Christus dus, hè? En de deuren van het huis opendeed en uitging om zijn weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis en haar handen op de dorpel, precies tot aan de deur gekomen. En hij zeide tot haar, sta op en laat ons trekken, maar niemand antwoordde. Want de Heer heeft nog steeds dezelfde boodschap, al dagenlang. Sta op, laat ons trekken. En er was altijd iemand die protesteerde. En nu was er zo vaak geprotesteerd, nu zouden ze weg kunnen gaan, maar het kon niet meer, de vrouw was overleden. Dus sta op, laat ons trekken, maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op de ezel, leuk hè, de ezel was er nog steeds, die zou je ook vergeten in het verhaal. Maar toen nam hij haar op de ezel, de vernederde, en de man maakte zich op en toog naar zijn plaats, dat wil zeggen naar Efraïm, daar waar de eerstgeborene was. Of zou het in de woestijn geweest zijn, in Petra? Nou, daar is de gemeente ook, want die moet daar de vrouw voeden. Volgens Openbaring 12. Maar in ieder geval, hij ging naar zijn positie als de eerstgeborene. En dat is inclusief de gemeente, daar hebben we al over gesproken dus. Hij maakte zich op en toch naar zijn plaats. Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes en greep zijn bijwijf. Dat wil zeggen, het stoffelijk overschot, zoals het heet. En deelde haar met haar beenderen in. Maar beenderen slaat altijd op denken om, er komt nieuw leven. Want beenderen mogen dan verspreid worden, die worden hier ook verspreid. He? Ja, op een rare manier, maar ze worden verspreid. En de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? Het antwoord is ja. Zal de vrouw weer levend worden? Ja. Ja, niet letterlijk natuurlijk, want dit is het oude Israël, hè. Maar hij greep zijn bijwijf en deelde haar met haar benen in 12 stukken. En hij zond ze in alle landpalen van Israël. Dat duidt op zijn minst naar op de 12 stammen. Maar in ieder geval heel Israël. En het is zo omdat deze vrouw een beeld is van heel Israël. Daarom wordt heel Israël daarin betrokken.